Je kan heel hard je best doen. Je kan heel wilskrachtig zijn. Maar soms lukt het niet. En soms krijg je niet de dingen die je wenst. En soms krijg je niet de reactie die je wenst. En dan kan je wel als een soort kwispelende hond gewoon over jezelf gaan overprofileren. Of nog agressiever gaan doen. Of nog meer tijd ergens insteken. Of nog drukker gaan doen. Soms moet je dingen accepteren. Soms dingen loslaten.
Welkom bij aflevering 41 van Barberio Podcast. Top dat je er weer bent. Leuk dat je kijkt of luistert. En vandaag ga ik in gesprek met Olympisch kampioen Mark Tuitert. En auteur van het boek Drive. En van je nieuwste boek Flow. Twee verschillende thema's. Daarnaast heb je ook nog je eigen kauwgommerk. Hè, voor wat meer energie die energiedips die we allemaal wel eens meemaken. Daarnaast spreek je ook veel. Je hebt je eigen podcast. Dus stil zit je bijna niet.
Nee, inderdaad. Ik ben behoorlijk in beweging.
Ja, in ieder geval welkom. Welkom bij Soul Gym. Leuk dat je bent en tijd hebt kunnen vrijmaken in je drukke agenda. En ik kijk ernaar uit. Ik heb veel onderwerpen die ik met je wil bespreken. En het thema wat het meest naar voren komt, wat terugkomt in je boeken, wat terugkomt in jouw leven en in jouw geschiedenis, is toch wel de stoïcijnse mindset. Misschien om daarmee in te haken, dat komt dus heel veel terug. Dat is het thema in jouw boeken. Wat is voor jou in ieder geval, of wat is de stoïcijnse mindset?
Nou, ik ben fan van de stoïcijnse filosofie. Dat is een school van Griekse filosofie, 300 voor Christus ontstaan. En waar die stoïcijnen eigenlijk heel erg mee bezig waren, al meer dan 2000 jaar geleden dus, is hoe je jezelf staande kunt houden in de storm van het leven. Dat vind ik altijd de mooiste omschrijving. Dus dat heeft te maken met onderscheid kunnen maken wat aan jou is en wat niet. Waar je druk over zou moeten maken en wat niet. Het gaat om je interne instelling, je karakter. Om samenwerken met anderen. Eigenlijk is het gewoon een integrale levensfilosofie. Dus je kan er niet één dingetje uithalen en aan jezelf werken. Het is eigenlijk een heel concept, een hele filosofie voor je hele leven. Dat vind ik heel waardevol. Ik heb altijd die ideeën toegepast in mijn topsportcarrière. Heb ik heel veel aan gehad. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel linkjes te vinden naar topsportpsychologie. En nog steeds in mijn leven als ondernemer met alles wat ik doe. Grijp ik daar iedere dag eigenlijk op terug. Op die millennia oude wijsheid. En al die wijsheden die gelden nu nog steeds. Wij zijn als mensen niet veranderd. De wereld om ons heen is totaal veranderd. Maar als mens zijn wij denk ik nog steeds dezelfde wezens met dezelfde verlangens, tegenslagen, paradoxen en emoties. En de stoïcijnen hadden daar hele mooie dingen voor. Hele wijze lessen hebben ze daarop gevonden. En die omschrijf ik in mijn boek. Eigenlijk probeer ik die te vertalen naar vandaag de dag.
Ja, want het is niet zo. Kijk, we hebben nu te maken met social media. We hebben met andere dingen te maken die nu heel erg spelen. Ja. Ik denk dat een heel groot thema op dit moment toch wel financiële druk is. Misschien ook wel sociale druk die je op social media heel veel ziet. Hè. Mensen die dus continu geconfronteerd worden met wat ze niet hebben. En met hoe goed anderen het wel niet hebben. En misschien wel beter dan dat zij het hebben. Ja. De financiële situatie bij veel mensen staat onder druk. Maar goed, vroeger waren er natuurlijk ook weer heel veel andere dingen. Zoals honger, ziekte, die veel meer. Mensen werden minder oud. Recht op iets was er misschien ook minder. Dus dat het een huis of een stuk land of wat dan ook werd ook wat makkelijker zomaar van je afgepakt. In hoeverre geldt dat? Hebben we het nu zwaarder, denk je? Of jij denkt dat het nog steeds een beetje hetzelfde is? Dat met andere problemen van misschien wel dezelfde grootte te maken hebben?
Ja, kijk, we hadden vroeger misschien andere problemen. Maar als je het hebt over armoede. Mijn opa en oma die moesten tot 22:00 s'avonds op het land werken om überhaupt hun boterham te kunnen verdienen. We leven in een wereld van overvloed. En dat is aan de ene kant heel fijn. Mm-hmm. We hebben gezondheidszorg die ons daarbij helpt. We hebben alles tot onze beschikking. Dan consumeren we ook veel. Of dat altijd goed is, is een tweede natuurlijk. Heel vaak ook niet. Er is een tijdperk aan de gang dat we meer last hebben van overvloed dan van schaarste. En dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dat is nu vooral zo. Dat is echt de moderne tijd. En ook overvloed aan aandacht. En de dingen waar we onze aandacht aan moeten verdelen. Dus het is wel vandaag de dag belangrijker dan ooit om zelf te bepalen waar jij je aandacht aan geeft. In plaats van je te laten regeren door wat er in de buitenwereld gebeurt. En die buitenwereld is zo groot, of die lijkt zo groot, via internet, via social media. En dat is super waardevol, dat is heel mooi. Ik doe daar ook heel veel ideeën in op. Ik laat me ook inspireren. Maar daardoor hebben we wel eens het gevoel dat we veel meer controle hebben over dingen dan we daadwerkelijk hebben. En hier zijn de Stoïcijnen dus heel erg mee bezig. Die zouden eigenlijk zeggen, de Stoïcijnen zouden zeggen, je hebt maar over één ding echt controle, en dat is je interne instelling. Noem het mindset, noem het zoals je wilt. Je eigen keuzes en acties. Dus wat de wereld van jou vindt, of jij van de wereld, wat jij van de wereld vindt, daar kun je iets aan doen. Daar heb je iets over te zeggen. Wat de wereld van jou vindt, in principe niet. Wat het resultaat is van jouw inspanning, in principe ook niet. Als ik een Olympische finale schaats, dan wat mijn concurrenten doen, is niet aan mij. Kan ik me heel druk over maken. Ik kan van ze leren in het hele proces. Maar op dat moment, als we aan de startstreep staan, moet ik dat loslaten. Terwijl ze heel veel van invloed kunnen zijn op mijn resultaat.
Ja.
En dat is iets om heel goed onderscheid in te kunnen maken. Dus als wij ons zorgen maken over wat iemand anders van ons zegt via social media, of hoeveel likes we krijgen op een post, dan zijn we constant bezig met reageren met de buitenwacht. En daar word je simpelweg niet gelukkig van. Van het vergelijken met iemand anders word je niet gelukkig. Van jezelf op een ranglijst ergens plaatsen ten opzichte van iemand anders word je niet gelukkig. Dus wat eigenlijk in de kern de Stoïcijnen zeggen, wat echt geluk is, is je richt op je interne instelling. Maar dat wil niet zeggen egoïstisch of narcistisch van, ik ga aan mezelf werken en dan word ik een prachtig persoon en de rest van de wereld, fuck it. Dat is het niet. Je bent een sociaal dier, dus het juiste doen richting anderen, je rol vinden in het leven ten opzichte van anderen, ontzettend belangrijk. Dus dat vind ik wel belangrijk om erbij te vermelden. Ja, en als je dat goed doet, dan bouw je aan je eigen karakter. Dan ben je een tof persoon, mm-hmm, en geen eikel in relatie tot anderen. Je bent gewoon een mooi mens met een mooie omgeving om je heen. Je familie, je vrienden. Eigenlijk misschien wel de hele mensheid en de hele aarde waar je welwillend tegenover staat. Mm-hmm. Niet vijandig, maar welwillend. Als je die interne instelling cultiveert volgens de Stoïcijnen, ja, dat is eigenlijk het hele eieren eten. En wat daarna komt, wat het resultaat is van die goede relaties met anderen of van het karakter wat je zelf cultiveert, ja, dat gaat vanzelf vloeien. Dat is eigenlijk een beetje wat flow is.
Ja.
Het is eigenlijk andersom. Hè? Het is niet zo, we behalen dit en dan vindt iemand ons leuk, of ik win een gouden medaille, dan word ik gezien als succesvol. Dat is absoluut van geen enkele invloed eigenlijk. Ik sta op een podium omdat ik dat leuk vind. En ik vertel mijn verhaal aan mensen. En als ik dan mensen daarna terugkrijg die zeggen, wow, ik ben echt geraakt, of ik had het niet verwacht, blijf dit doen, ik heb hier heel veel aan. Ja, dat is voor mij, dat is intern zo waardevol. Ja. Dat vind ik het mooist. En wat andere mensen daarvan vinden die het niet gezien hebben of die mijn boek niet gelezen hebben. Whatever.
Ja, dat is denk ik wel iets wat heel veel mensen kunnen begrijpen. Misschien al begrijpen. Maar hoe pas je het dan toe? Omdat dat natuurlijk best wel een grote brug is. Hè? De boeken die je hebt geschreven, die geven dat waarschijnlijk ook weer in zin van, ja, de oplossing ligt er ook. Maar hoe ga je die brug maken van, ja, ik weet dat ik me niet moet focussen op likes. Ik weet dat ik me niet druk moet maken om de mening van anderen. Maar het gebeurt.
Mm-hmm.
We weten dat het niet goed voor ons is. En dat is misschien ook wel in het hele leven zo. We weten dat bepaalde dingen niet goed voor ons zijn. Maar toch kunnen we er niet van afblijven. Of toch kunnen we niet kiezen om dat anders te doen. En hoe doe je dat dan?
Nou, eerst moet je nagaan of dat wat jij nu zegt, of dat echt waar is. Dus geloof je dat echt? Geloof je dat likes niet belangrijk zijn? Je kan het makkelijk zeggen, nee, dat is totaal niet belangrijk. Maar geloof je het echt? Ben je er echt van overtuigd? Dus als je weet dat dit waar is, dat die externe situaties minder belangrijk zijn, dat is belangrijk, dat je weet dat dat een waarheid is voor jou. Als je daar niet echt in gelooft, als je denkt, ja, Mark, het zal wel, maar ik vind het toch wel heel belangrijk om ook dit en dit en dit en dit en dit en dit te hebben. Dat is al het eerste ding. Hè? En de Stoïcijnen zouden ook mooi zeggen, je mag wel een voorkeur, hè? Je kan een voorkeur voor iets hebben. Natuurlijk wil ik liever succesvol zijn dan niet. Natuurlijk liever rijk en arm en gezond dan ziek. Maar in iedere situatie zou je jezelf je eigen benen op de grond moeten kunnen zetten en je standvastig moeten kunnen gedragen. En je bent als een soort rots waar de branding tegenaan breekt. Je blijft staan. Hoe je dat kan doen, ten tweede, naast dat je het gelooft, is dat je voor jezelf, ja, zo doe ik het af en toe gewoon heel simpel, gewoon echt een lijstje maakt. Wat is aan jou? Wat is niet aan jou? In mijn boek omschrijf ik het met cirkels. Hè? Kofi heeft het gedaan met de cirkel van invloed. Dat idee heeft hij geleend van Epictetus, wat een beroemde Stoïcijn was. En dat maakt het ook wel waar. Ik vind dat een hele mooie theorie die ik toepas. Dus als je echt onderscheid kan maken, wat is nou aan jou? Ik zeg het bij mijn bedrijf wel eens. Ik kan doelstellingen hebben voor een bedrijf. En dat vind ik belangrijk. Ik ben doelgericht. Ik heb een sporter Olympisch goud als doel. Mijn bedrijf wil ik het x omzet doen of winstgevend zijn. En groeien, et cetera, et cetera. Nou, daar werken we naartoe. Maar ja, een doel is maar een cijfertje op een papier. Ik zeg tegen mijn team ook wel eens, als we met z'n allen alles eraan doen, dan gaan we die doelen niet alleen halen, die gaan we overschieten. Als we echt gefocust zijn op dit, dit en dit. Dan leggen we de lat daarna weer weg hoger. Ja. Maar dat kan. Als je een doel kan ook heel makkelijk misschien te halen zijn. Dat je denkt, nou, ik heb mijn doel gehad. Nou, dan heb ik het toch goed gedaan. Of je het wel of niet goed gedaan hebt, hangt dus niet alleen af van het doel halen of niet. Ik kan alles geven. Ik kan vol gas geven. Ik kan alle facetten, al die puzzelstukjes van een Olympische inspanning helemaal goed doen. Mm-hmm. Puzzel klopt. Fantastisch gedaan, Mark. En ik kan vierde worden.
Ja.
Heb ik dan gefaald? Nee, het is niet het resultaat wat ik wil. Want ik ben topsporter, ik wil winnen. Maar als ik er echt oprecht alles aan gedaan heb, dan baal ik als een stekker. Ja. Hè, begrijp me goed, het is niet, oh ja, nou, ik heb er alles aan gedaan, laat maar. Dat voelt, dat doet pijn. Dat is een klote gevoel, om het zo maar even te zeggen. Maar dat is wat ik kan doen. Dus je kan er alles aan doen, jezelf in de spiegel aankijken. En je weet als je in de spiegel kijkt of je alles aan gedaan hebt of niet. Ja. Ja. Als je jezelf echt niet voor de gek wil houden en heel eerlijk tegen jezelf bent, weet je, oké, ik heb hier nu alles aan gedaan. Dit is de manier. Ja, en of het wel of niet slaagt, dat laatste stukje, ja, dat is niet misschien aan mij, dat is aan de markt in het ondernemen. Hè, voor mij met First Energy Gum, of dat is aan het publiek, of hoe het valt. Of je een goede podcast maakt, dat kun je heel veel controleren, maar ook lang niet al die dingen. En dat is een beetje de illusie van de moderne tijd, denk ik. Dat wij denken heel veel dingen te kunnen controleren. Dat we denken dat we met wilskracht en heel veel macht en kracht alles kunnen doorbreken. We kunnen heel veel, maar lang niet alles. Dat resultaat is niet aan ons. De inspanning wel. Mm-hmm. Dus hard werken, gedisciplineerd zijn, alle facetten tackelen, dat kunnen we doen. Wat niet aan ons is, is het resultaat van die inspanningen. En die scheidslijn, die moet je kunnen trekken. Probeer het op een blaadje te zetten. Iedere dag. Als je ergens druk over maakt, probeer het onderscheid te maken.
Het is een kwestie van oefenen. Dus om het verschil tussen je ergens wel druk over maken of niet druk over maken. Dat is in ieder geval de definitie omschrijven. Dat je het in ieder geval opschrijft. Dat het misschien nog niet lukt. Maar dan zie je het op papier staan. Dus dan heb je het onderscheid. En dan blootstellen aan dat gevoel.
Ja, nee, absoluut. Dat is gewoon. Het is ook een illusie om te denken, oh, ik heb nu een oefening gedaan, of ik heb een boekje gelezen, of twee boeken, of 10 boeken. En nou weet ik het wel. Het is iets wat je eigenlijk internaliseert. Dat deed ik als topsporter altijd. De wedstrijd is een momentopname. Een Olympische Spelen is een momentopname. En je werkt 4 jaar lang naar dat doel toe. Dus je hebt iedere dag ben je daarmee bezig. Iedere dag. En als je het hebt over een schaatsdoel met een wedstrijd, is dat een eindpunt. Als je naar je leven kijkt, dan is dat gewoon tot je er niet meer bent.
Ja.
Iedere dag. En dat is niet als, ik zie het niet als werk of een opdracht aan jezelf. Dat is meer iets wat intrinsiek in jezelf bloeit. Omdat je hier een beter leven door krijgt. Hè? Ik bedoel met flow, mijn ondertitel is een rijkelijk stromend leven. Je leven wordt er gewoon beter van als je dat onderscheid kan maken. Je bent minder gefrustreerd, minder boos, minder negatief geladen.
Ja.
Dus je wordt relaxter. En als je relaxter bent, kun je betere keuzes maken, wijzere keuzes maken. En dat wil helemaal niet zeggen dat je je scherpte verliest, of agressiviteit af en toe verliest, of doelgerichtheid verliest. Helemaal niet.
Ja.
Het kan heel goed samengaan. En het is een misvatting, denk ik, dat we af en toe denken dat dat niet kan.
En flow is een rijkelijk stromend leven. In tijden van overvloed, hè, waar er dus heel vaak wordt gezegd, er is genoeg geld, er is genoeg werk, er is genoeg eten.
Ja, is er ook.
Tot een bepaalde hoogte. Want er zijn natuurlijk nu wel veel dingen gaande waarbij dat toch wel langzaam minder lijkt te worden. Maar goed, er is dus overvloed. Hoe kan het dan dat wij in deze tijd misschien meer tekort ervaren dan ooit tevoren? In een tijd van zoveel overvloed.
Ja, dat is een beetje de paradox. Omdat wij als mens, denk ik, helemaal. Wij denken dat we onszelf heel goed kunnen sturen en leiden.
Mm-hmm.
Ik denk dat het vies tegenvalt. Moet je maar eens nagaan hoe vaak je je telefoon pakt. Ga maar eens na als er een bord. Ik hou van chips. Als er een bord chips maar op tafel staat, dan eet ik me gewoon leeg. Ik ben geen snoepkont. Suiker, dat kan ik links laten liggen, maar chips vind ik heel lekker.
Ja.
Als er een telefoon. Ik heb 2 kinderen die nu een beetje met telefoons gaan spelen. Nou, echt een confrontatie met jezelf, hoor. Maar dat is dus. Alle input ligt direct iedere dag onder onze neus. Als jij de hele dag, als jij minder cola moet gaan drinken en je koopt cola en dan staat het in je koelkast, ja, je moet gewoon geen cola kopen. Dat is de beste optie. Ik vind het lekker om een wijntje of een biertje af en toe te drinken. Op een gegeven moment, toen ik stopte met sporten, dacht ik, nou, dat kan ik vaker doen. Op een gegeven moment spreek ik veel op avonden, kom je door het hele land en voor je het weet ben je iedere avond een wijntje of een biertje aan het drinken. Ik zei, dat wil ik helemaal niet.
Mm-hmm.
Ik wil fit zijn, gezond zijn, dus door de week doe ik dat niet. Dus dat is discipline aanbrengen, regels maken voor jezelf. En dat moet je denk ik bewuster doen dan ooit in een wereld van overvloed. Anders neemt je intuïtieve functie het over.
Ja.
En dat is gewoon eten, drinken. Oh, telefoon, pling, pling. Wij reageren als mensen op impuls. En we hebben een prefrontale cortex, zoals Erik Scherder zo mooi uitlegt in mijn podcast. En die prefrontale cortex, die reguleert dat. En die hebben we keihard nodig. En onze kinderen kunnen dat veel minder. Die hebben dat nog niet ontwikkeld. Dus die gaan nog heel erg als een impuls overal op in. Maar ja, wij zijn in die zin ook nog een klein beetje die kinderen.
Mm-hmm.
Die constant alles op onszelf afgevuurd krijgen. En dat was natuurlijk anders 2000 jaar geleden of 3000 jaar geleden. Ja, misschien niet voor de keizer van het Romeinse Rijk. Marcus Aurelius, die moest constant beslissingen maken. Die kreeg alles naar zich toegeworpen.
Ja.
Daarom was hij ook fan van de Stoïcijnse filosofie. Dat gebruikte hij heel erg om principes te hanteren, richting te geven in zijn leven. Dus daarom ben ik zo'n fan van de Stoïcijnen. Een levensfilosofie hebben, en je hoeft helemaal niet de Stoïcijnse filosofie te volgen, denk daar zelf gewoon over na. Als je zelf een soort levensfilosofie hebt, dan heb je principes en waarden mm-hmm. waar je naar kunt handelen. En dat zijn richtlijnen waardoor je betere keuzes kunt maken en minder afgeleid bent door de impulsen van iedere dag. En dat is denk ik ontzettend waardevol, juist vandaag de dag.
En in hoeverre speelt dan, hè, je geeft het net eigenlijk al een beetje aan, speelt zo'n verloren bewustzijn dan een rol? Dat bewustzijn wat we misschien helemaal niet meer hebben. Hoe bewust zijn we van überhaupt alles wat we doen op een dag? En, ja.
Nou, ik denk dat dat wel hetzelfde is. Weet je, we zijn er ook gewoon natuurlijk biologische functionele dieren. We moeten overleven, voortplanten en alles wat erbij komt. Top als we nog een mooi leven kunnen leiden. En dat zijn wel de biologische drijfveren die we natuurlijk hebben. Dus die impulsen komen steeds op ons af. En dat is ook nuttig om een soort overlevingsmechanisme te hebben. Als het moet, dan moeten we vechten. Als het moet, dan moeten we er staan. En dat is functioneel. Maar wij leven natuurlijk helemaal niet in een staat van oorlog. En we denken dat we in een staat van crisis leven. Kom op zeg. En ik weet het, ik heb makkelijk praten. Ik heb het goed. Ik ben gezond. Maar als ik kijk naar hoe mijn opa en oma leefden, mijn ouders leefden en hoe wij nu leven. En natuurlijk, hè, niet. Er is inderdaad, er zijn geldzorgen, de ongelijkheid wordt groter voor jongeren om überhaupt een huis te kopen. Of dat is echt gewoon, dat heeft impact. Maar dat zijn in iedere generatie, in ieder leven, zijn ontzettend veel uitdagingen. Dus ja, of dat nou moeilijker is, makkelijker is, dat is allemaal niet zo heel relevant. Dit is wat het leven brengt. En mm-hmm. iedereen heeft zijn eigen uitdaging voor je voeten geworpen wordt. Dus ja, wat ik echt probeer te omschrijven in mijn boek, wat Marcus Aurelius heel mooi zegt, is wat een obstakel was, wordt een hulpmiddel. Wat je verhinderde een bepaalde weg in te slaan, wordt een richtingwijzer. Ja, dat vind ik een fantastische quote van Marcus Aurelius, die overal obstakels kende. Wij willen natuurlijk ergens naartoe. We willen dat het een snelweg is. We hebben meer dan ooit een gevoel van controle, omdat de wereld aan onze voeten ligt. We kunnen overal heen met een vliegtuig. We kunnen alles en iedereen bereiken. Iedereen kan mij een berichtje sturen. Of Barack Obama of Jay-Z, weet ik het. Dus we denken allemaal en dus dat die weg vlak is en we moeten hard overheen. En dat denk ik ook, hè, als ondernemer. Ik heb ook een doel. Ik wil ook zo liever snel dan langzaam. Ik ben ook van nature iets ongeduldiger. Alleen ik probeer me dus heel erg te controleren, te kalmeren zelf. En realistisch besef bij te brengen dat er altijd obstakels op die weg komen. Zoals Marcus Aurelius zo mooi zegt. En hij zegt, het obstakel wordt een richtingaanwijzer. Dus dat obstakel is een realiteit. Dat komen we allemaal tegen. Willen we niet, natuurlijk. Ik ook niet. Ik heb liever een snelweg, ideaal, vlak, mooi, snel. Maar als je dat obstakel tegenkomt, en dat kan van alles zijn in je leven, ja, ga terug naar jezelf en denk bij jezelf na van, wat moet ik hiermee? Wat is de opdracht hier voor mij? En dat vind ik een hele mooie manier om ergens naar te kijken. Je kijkt eigenlijk naar jezelf, naar je waarden en je principes. Hoe wil ik hier handelen? Hoe kom ik hieruit? Wie heb ik nodig? Wie wil ik om hulp vragen? Dus dat doe je ook niet alleen, doe je samen met anderen. En er is altijd een oplossing, dat idee. Er is altijd een weg. Er is altijd een nieuwe richting. Dat vind ik heel motiverend. Er is altijd een nieuwe richting. Daar geloof ik heilig in. Dat er altijd een weg is die je zelf kunt vinden ongeacht wat de buitenwereld zegt, of ongeacht in welke tijd we leven, of in welke crisis, of crisis na crisis na crisis. Ja, dat zal allemaal wel. Ieder 2.500 jaar geleden hadden we ook crisis. Mm-hmm. En dat maakt het reëel, hoor. Maar ik doe daar niks aan af verder. Tuurlijk is er een klimaatcrisis, tuurlijk. Daar zijn echt dingen en uitdagingen waar we in onze moderne tijd iets mee moeten. Alleen, ja, probeer te kijken naar wat jij kan. Naar wat de richting is die jij daarmee opgaat. In plaats van je overal heen te laten slingeren door wat de buitenwereld vindt of wat er speelt.
Ja, ik merk vooral dat wanneer je dus zo'n problematische situatie hebt, dat je wanneer het goed met je gaat, dat je veel wendbaarder bent en veel makkelijker met zo'n probleem kan omgaan.
Ja.
En soms zie ik dat ook bij een ander waarin ik mezelf herken. En dat is dat iemand een heel kort lontje heeft of heel snel geïrriteerd. Of totaal niet met een relatief klein probleem kan omgaan. En dan zie ik terug van, ik moet zorgen dat het in de basis met mij goed gaat. Ik moet zorgen dat ik fit en gezond ben. Dat is voor mij belangrijk om dus goede keuzes te kunnen maken. Dat ik goed slaap, dat ik een goede omgeving heb. En vooral ook dat dingen mij niet te veel worden. Dat is in ieder geval bij mij een heel belangrijk iets. Dus hoe meer ik op mijn voorkeur heb, hoe moeilijker het wordt om dus dat wat jij nu zegt toe te passen. Dat dus in mij ook twee personen leven. Eén persoon die dus totaal niet met die obstakels kan omgaan, omdat dingen me even te veel zijn en ik die niet genoeg erken en benoem en aandacht geef omdat ik te druk ben. Ja. Of daar nu geen oplossing voor heb.
Ja.
En een andere persoon in mij die zegt ook van rustig aan, erken dat het even heftig is nu, erken dat het gewoon lastig is, maar dat ik nu ook een keuze heb om daar nu het beste van te maken. Dat die twee personen die leven altijd in mensen voort. Alleen het is heel moeilijk om dat dan in het heetst van de strijd die beste personen jou naar voren te laten komen.
Ja, dat is zeker waar. En dat is overal. We hebben altijd, ik heb dat natuurlijk ook, hè, de duiveltje engeltje. Het is niet voor niks een heel mooi concept in geloof, in films, in alles. Ja. We hebben natuurlijk altijd ergens een interne tweestrijd. En flow, wat stoïcijnse flow is eigenlijk dat de stoïcijnen zouden zeggen de perfecte mens, of de heilige bijna zou je kunnen zeggen in het geloof, of de wijze in de filosofie, die heeft dat interne conflict opgelost. He, die is altijd in flow, in ease. Dus dat is een beetje, dat is de ultieme stand waar we waarschijnlijk als wij normale stervelingen nooit gaan komen. Dus wij zijn veroordeeld tot dat conflict. En ik herken dat ook heel erg. De laatste stem vind ik veel meer wijsheid uitstralen natuurlijk, die jij net vertoonde. Hoewel de eerste stem natuurlijk, de eerste stem is eigenlijk de impuls van, oh, ik heb het druk, ik moet nog dit. Die is vaak heel normatief. Ik moet hier aan voldoen, ik moet dit doen, ik moet zus, moet. En aan de andere kant is de stem van, oké, dit mag even zo zijn, meer de realiteit, het besef, de acceptatie. Als je alleen maar in acceptatie zit, dan kan je een soort denken, nou, het zal allemaal wel, het hele leven. Dat is ook niet, dat zo wil ik niet leven. Ik stap het leven in, ik neem risico's, ik ga ergens vol voor. Dus ga je dat conflict creëren. En dat maakt het ook heel waardevol. Want daar ligt de les. Als je achterover leunt, het kan soms heel lekker zijn. Hè? Ik kijk ook naar vakantie uit. Ik ben ook een eerder de drukke baasje wat jij omschrijft dan rustig, kom wel joh.
Ja.
Maar ik heb heel erg geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. En naar mijn hoofd te luisteren. En dat komt ook door dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Door mijn moeder die depressief was en mentaal een grote uitdaging had. En dat is er niet allemaal op te lossen trouwens met mindset of met oefeningen in een boek. Dat is gewoon soms echt een ziekte. En aan de andere kant de ambitie. Mijn vader heeft die heel erg ook. Dat herken ik heel erg. Dus daar een goede weg in te vinden door mezelf te denken qua gezondheid en levensinstelling. Inderdaad, niet zo ver te gaan dat ik... Natuurlijk ga je naar die grens en ik heb het ook wel eens... De afgelopen 2 weken roep ik het ook wel eens thuis van... Ik heb het wel even heftig soms nu. Er komt zoveel op me af met de lancering van een boek, van een gum. En dat was ook niet zo gepland. Het kwam ook weer door andere dingen. Maar het komt samen. En soms weet je dat. Dan denk je, oké, dit is wat het is. Het komt samen. Ik ga iedere dag opstaan en hier een feestje van maken. Ja. Want het is ook uniek.
Ja.
Ik lig met mijn product bij de Albert Heijn. Ik heb een nieuw boek geschreven. Ik krijg recensies. Ik kom in de bestseller top 60 op 4. En een week later kun je er weer uit donderen. Dat is ook realiteit. En dat hoort er ook bij. Maar... Dat is wat ik dan probeer daarvan te genieten. En dan probeer ik wel bij mezelf altijd fysiek. Ik ben wat dat betreft wel getraind als topsporter om heel erg naar mijn lichaam te luisteren. Dus de signalen die je net zegt, kort lontje. Mm-hmm. Vaak voel je dat al wel fysiek aankomen. Je gaat minder goed slapen. Je wordt wat kribbiger. Je gaat wat eerder negatief reageren, juist op de mensen waarvan je houdt.
Ja.
Of je, met je kinderen, die kunnen je dan heel erg irriteren. Juist ja. voelen ze dat ook nog weer aan. Dus dat is ook weer een mooie spiegel. Dus ik heb wel geleerd om heel erg van die omgevingssensoren, om daar gevoelig voor te worden. En ook naar mijn eigen lichaam te luisteren. En te denken, oké, dit gaat een kant op. Komt ook omdat ik heel zwaar overtraind ben geweest toen ik heel jong was. Toen ik daar niet naar luisterde. Ik heb de effecten gezien wat er gebeurt als je te lang niet naar dat lichaamsgevoel luistert. Als je nog het grote ego hebt waarbij je denkt, nou, lichaamsgevoel,
ja.
ik zal jou eens eventjes controleren hier. Ja. Nou ja, dat lukt je een paar weken en daarna ga je gewoon. Dus ik heb altijd wel geleerd, oké, ik ga zo meteen met vakantie. Ik ga ook een podcast stop inlassen. Ik ga ook een social media stop inlassen. Ik vind social media echt best wel leuk om mee te spelen, maar nu eigenlijk even tijdelijk niet. Omdat ik blijf het doen, want het is nuttig. Het hoort bij mijn bedrijf. Het hoort bij de dingen die ik ben aangegaan, bij mijn ambitie. Maar dan moet je echt heel goed mee kunnen stoppen als het moment daar is dat je te reactief wordt. Dus dan af en toe heb ik ook wel eens of een woensdagmiddag of gewoon een weekend dat ik niks doe. En ik heb de afgelopen 4 weken ieder weekend doorgewerkt. Maar dit weekend voor het eerst op zaterdag kijk ik nu naar uit naar een lege agenda. En dat is voor mij voor de afgelopen maanden best wel uniek. Maar dan denk ik, oké, dit ga ik doen. Of ik neem mijn gezin even mee. We zijn bij een voetbalwedstrijd geweest. En dus die dingen die moet ik wel echt voor mezelf blokken. En echt tegen mezelf zeggen, oh, stop. Ik moet mezelf stop kunnen zetten. En dat heb ik geleerd door naar mijn lichaam te luisteren.
Dus dat is gewoon een heel belangrijk signaal wat we niet moeten negeren. We krijgen eigenlijk elke dag wel signalen binnen van dingen die goed of niet goed zijn voor ons. En dat lichaam geeft dat dan aan.
Ja, en soms wordt dat, aan de andere kant kan dat ook doorschieten. Dat zie je ook gebeuren, vind ik. Ja, coach mensen, dus dat moet je denk ik ook ergens herkennen. Van mensen die zichzelf al die regels op gaan leggen en juist daarmee druk creëren. Van ik moet wel 5 keer in de week trainen. Ik moet wel goed eten. En ik moet genoeg slaapblaadjes eten. En ik moet genoeg eiwitten nemen. En ik moet ook nog genoeg dit doen. Oh ja, ik moet ook nog genoeg met. Dan wordt het zo'n agenda vol proppen met allemaal dingen die moeten. Ja, ik geloof daar ook weer helemaal niet in. Ik probeer het veel meer los te laten. Veel meer relaxed te zijn. Dus ik weet dat ik minimaal 3, max 5 keer per week kan trainen. En ik vind mijn moment, ik doe dat niet altijd gestructureerd in een schema. Dat werkt voor mij, hè? Omdat ik ook gewoon een losse agenda heb met allerlei dingen die door elkaar lopen. Dus ik probeer altijd wel tijd te vinden. 1 of 2 uurtjes om of ergens te trainen. Of om een hele middag te blokken en niks te doen en uit het raam te staren. Of een boek te lezen. En dat plan ik niet allemaal van tevoren. Ik probeer het alleen niet helemaal vol te gooien. Dus ook niet met dingen die moeten. Ik probeer dus minder te eten af en toe. Ik probeer daarmee te spelen. Voor mij is het ook een beetje, het moet een leuk blijven. Het moet een spelletje blijven. Het moet een uitdaging blijven. In plaats van een frame van een soort geobsedeerde levensstijl. Gepland van minuut tot minuut. Van calorie tot calorie. Zo werkt het. Maar ik train nooit meer met een hartslagmeter. Ik train nooit meer echt met tijd.
Veel meer op gevoel.
Veel meer. Alleen maar op gevoel. Ik ga nooit in het rood. Ja. Eigenlijk meer echt. Soms met een paar sprintjes, maar.
Ja.
Ik doe alles veel losser. Het is meer een los verband. Maar ik probeer wel het iets macro te zien.
Ik
probeer iedere week 5 keer te trainen. Ik probeer wel iedere nacht 8 uur te slapen. En als ik een hele nacht niet slaap of een feestje heb gehad, prima. Ik probeer 5 door de week niet te drinken. Het weekend wel. Meestal ook niet heel veel. Als het een keer wel gebeurt, prima. Dus ik probeer de stelregels niet vast te zetten op de dag of de minuut. Ik probeer een paar principes te hanteren. Die ik laat terugkomen. En lange termijn gezondheid is een belangrijke waarde voor mij. En dat houdt in, als ik dat belangrijk vind, dat ik een gezonde leefstijl aanhang, dat ik probeer goed te slapen, goed te eten en 3 tot 5 keer in de week te trainen. En als ik dat doe, dan ben ik aardig goed op weg voor een gezonde leefstijl. En misschien moet ik dat zelfs wel meer gaan doen naarmate ik ouder word.
Is het dan ook zo dat we niet veel te veel willen. Dat onze agendas te vol zitten. Dat onze to-do-listjes te vol zitten. Dat onze doelen die we in het leven willen behalen te vol zitten. Waardoor we eigenlijk nergens ooit echt aan kunnen voldoen. Dat we eigenlijk altijd maar bezig blijven met falen van onze eigen opgelegde afspraken, doelen en dingen die we willen doen.
Alles wat we doen, alle druk is zelf opgelegd. Alles.
Dus dat is goed om daar kritisch naar te kijken. Heb je daar ook...
Doe het zelf.
Ja, je doet het zelf.
Je doet het zelf.
Zijn we even voor te gaan zitten om te zeggen... weet je wat, die woensdagmiddag of ik ben een keer op woensdagavond even vrij plannen. Of je neemt gewoon eens een keer een paar dagen vrij... in plaats van dat gelijk weer in te vullen met... oh, dan gaan we naar de sauna, dan gaan we op vakantie of dan moeten we weg.
Ja, ja.
Even 3 dagen niks doen.
Oh, hell yes. Ja, absoluut. Ja. Nee, ik vind het heerlijk om af en toe mezelf terug te trekken. Helemaal niks te moeten, niks te doen. Gewoon lekker te luieren, te lammeren. Niks. Of ik ga af en toe kitesurfen op zee en dan sta ik op het water. En dan zie ik wel tot hoe lang ik het leuk vind. En dan stap ik van het water af en natuurlijk een uur lang over de zee. En dat is voor mij, dat is zo relaxed. Dat is zo je hoofd openzetten. Dat is zo even loslaten. Even gewoon ontspannen. Relaxed.
Ja.
Af en toe zijn we gewoon te fucked up. En ik ken het als topsporter.
Ja.
Maar dat vind ik juist die leuke dynamiek. De ambitie aan de ene kant, daarom hebben we een boek Drive. En de reflectie, filosofie aan de andere kant. Ontspannenheid. Relaxed zijn. Kun je betere keuzes maken. Het leven leuker. Alleen daarvoor moet je wel keuzes maken. En ja, dat ben ik een beetje. Ik zit niet in de micromanagement of in de details. Ik ga meer hoog over. Ik ben meer visionair gericht. Meer principe gericht. Het is iets anders dan principieel. Maar dus ik kijk meer van, ja, wat is belangrijk in je leven? Voor mij is het uitdagingen aangaan. Dus ondernemen, dingen, al die dingen die ik doe. Waardoor het ook heel druk kan worden. Diepe connectie met andere mensen ervaren. En dat vind ik, die waarde is steeds hoger aan het komen in mijn leven. Toen ik als topsporter meer misschien met mezelf bezig was, was die minder groot. Die wordt alleen maar groter. Dus ik doe samen dingen met anderen. Met mijn bedrijf heb ik personeel. Dus je hoeft ook niet alles zelf te doen om ergens te komen. Als je een doel wilt halen en ergens wil komen, dan vraagt alle ondernemers. Ze beginnen zelf, ze doen alles zelf. Ik ook. Uiteindelijk heb je hele goede mensen nodig die jou daarbij ondersteunen om die doelen te halen. Anders kom je er gewoon niet.
Ja.
En er hoort bij dat je het plaatje kan blijven overzien. Er hoort bij dat je goede keuzes kan maken. Dat je strategisch moet kunnen nadenken. Dat je een plan moet hebben en ergens een idee moet hebben waar je uit wil komen. En dat idee moet bij jou passen. Mm-hmm. Het is niet een, ik wil bij dat doel uitkomen. Waarom dan? Nou, omdat ik een dikke auto wil. Of ik wil bij dat doel, nou gewoon omdat ik het heb gesteld. Dat is het niet. Het is meer dat je duurzaam daar naartoe wil komen. Dus je wil iets doen wat bij jou past. Dus ondernemen past bij mij. Ik vind het leuk om risico te lopen. Ik vind het leuk om uitdagingen aan te gaan. Maar in de kern ben ik ook weer niet ik ben niet de prototype ondernemer zoals René Verzeil die je op je podcast hebt gehad. Ik ben ook een beetje een vrijbuiter. Ik vind het ook leuk om te gaan surfen, te gaan skiën. Maar ik ben eigenlijk heel autonoom. Dus op kantoor zitten, dat moet je me ook niet te lang laten doen.
Nee.
Dat doe ik en we maken afspraken en we hebben een goede discussie en daarna ga ik zelf. Ik heb andere mensen heel hard nodig om de zwaktes die ik heb te compenseren. Ik heb een paar dingen waar ik goed in ben. Ik heb heel veel dingen waar ik heel slecht in ben. En godzijdank andere mensen veel beter in zijn. Dus die dingen leer je op een gegeven moment. Die heb je nodig om je doelen te halen. Dus om die doelen te halen hoef je niet alles zelf in te vullen en heel druk te zijn. Heel druk zijn is vaak gewoon een excuus om geen keuzes te maken. Je moet een keuze maken. Wat past bij mij? Waar ben ik goed in? Die volg ik. Daar heb ik een plan voor, een strategie. Waarom? Omdat je daar over hebt nagedacht. En je denkt er niet over na door maar met oogklep op een agenda af te werken. Je denkt na door een uur lang over het strand te staren.
Ja.
En als je dat helder hebt, ja, dan ga je dat pad volgen. En dan wordt het veel helderder en dan wordt je richting duidelijk. En die richting bepalen is veel moeilijker dan een doel bepalen. Een doel bepalen is heel makkelijk. Je kan gewoon zeggen een cijfertje op een bord. We gaan daar naartoe. Oké. Dan moet je het nog doen. Dan moet je iedere dag er hard aan werken. Gedisciplineerd. Dan komt die agenda weer. Snap ik. Maar richting bepalen is, ik weet wat bij me past. Ik weet wat mijn rol is. Ik weet dat ik dat kan volhouden. Dus niet even, dit is een paar weken hard knallen en dan hoehoe, hebben we alles gehaald. Nee, dat duurt jaren. Misschien wel decennia. Stel je er maar op in. Hou je dat vol? Ben je bereid om daar heel hard aan te werken? Niet om alleen dat doel te halen, maar ook dat het je intrinsiek iets teruggeeft. Dus de uitdaging, de struggle, de worsteling, moet je ergens leuk vinden.
Ja.
Anders ga je het niet volhouden. En als je die gaat volhouden, 1 of 2 jaar, vergeet het. Moet je niet eens aan beginnen.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk als je ergens zo lang over moet doen. Ja, dan kun je maar beter ook van de reis genieten.
Absoluut.
Dus denk ik ook wel een heel belangrijk principe wat bij jou terugkomt. Maar wat ik heel erg terugmerk in alles wat je net zegt, is dat het lijkt alsof jij jezelf heel goed kent. om dus die keuzes te kunnen maken en om dus doelen te kunnen stellen die bij jou passen, waar jij op aangaat, wat je zegt, op kantoor moet ik niet te lang zitten.
Ja.
Ik ben niet de typische ondernemer die echt puur gaat knallen. Ik moet vrij zijn, ik moet ook andere dingen kunnen doen. Is dat altijd zo geweest, dat je heel erg handelde vanuit dat je jezelf goed kende, of is dat ook wel eens anders geweest?
Ja, ik heb altijd wel een soort diepe intuïtie van binnen gehad. Dat zei mijn moeder altijd over mij. Van, je hebt een hele sterke intuïtie. Dus ik weet altijd best wel heel goed diep van binnen wat ik wil. Ik ben topsporter geworden omdat ik dat wil. Ik wil de beste schaats worden. Ik wil een bedrijf bouwen. Ik wil een boek schrijven. Ergens diep van binnen voel ik die drang om dat te gaan doen. Dus dat draagt mij. Daarnaast weet je helemaal niet wat je kan. Toen ik stopte met schaatsen, had ik in een sollicitatiegesprek waarin ik gevraagd werd, waar ben je goed in? Ja, hard rondjes linksom schaatsen. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En toen was ik 34.
Ja.
Kun je nagaan, dan ben je 34 en heb je echt geen idee waar je goed in bent. En natuurlijk is dat ook niet helemaal zo. Ik heb wel bestuursfuncties gehad in sport. Naast goed sporten weet ik wel mentaal waar ik goed in ben. Ik weet hoe ik een uitdaging aan moet gaan en om moet dragen, iets om moet draaien in tegenslag. Maar wat ik echt in het normale leven kan, waar behoefte aan is. Ik had geen idee. Dus wat ga je doen? Nou, doen. Echt door dingen te doen, door te ondernemen, door risico te lopen, ga je leren. Ik ben een project met skates gestart, een bedrijfje. Ik ben naar Amerika gevlogen, skates hier geïmporteerd. Ik had geen idee waar ik begon. Ik had nog nooit een website gebouwd. Ik had nog nooit een salesgesprek gevoerd met een grote retailer. Allemaal gedaan. Bleek niet te werken na een jaar. Ook weer afgebouwd. Wel veel geleerd over retail online. Nou, dat is precies de lessen die ik met First Energy Gum gebruik. Ik heb gewerkt 2 jaar lang bij een heel leuk bedrijf, Young Capital. Veel geleerd, maar dat was leuk. Daar kwam ik in contact met Hugo Bramme-Rogiers. Dat zijn de oprichters, de eigenaren van Young Capital nog steeds. Die doen het nog steeds. Dat vind ik ook wel weer mooi. En die zeiden, ik weet nog, Rogier, die zei volgens mij een keer tegen me, ik zei, hoe lang, als ik dit echt onder de knie wil krijgen of iets nieuws wil doen, wanneer hadden jullie het idee dat je dacht van, nou, nu kan ik het een beetje. Hij zei, na 10 jaar. Ik zei, kut. Ik zei, oh ja. Dus om ergens echt weer goed in te worden, een nieuwe fase, de lessen te leren, op je bek te gaan, op te staan, dat kostte die gasten dus gewoon 10 jaar. En dan denk je, ja, je moet dus gewoon, als je ergens voor wil gaan en echt ergens goed in wil worden of gecommitteerd ergens aan wil zijn, dan moet je gewoon een decennia lang ergens heel veel tijd, heel veel energie, heel veel focus op geven. En dan heb je waarschijnlijk nog niet alles geleerd, maar dan weet je wel de ins en outs. Dus ja, ik zou zeggen, maak keuzes met dat in je achterhoofd. Het wil niet. Dus ik zou zeggen, op korte termijn veel proberen, falen en schalen, maar keuzes maken, richting bepalen. Als iets niet werkt, stoppen, probeer maar iets anders. Als je na een half jaar denkt, nou, dit gaat het niet worden, of na een jaar, zoals ik ben een skate, ik heb ook een project opgestart, meerdere projecten. Als dat niet echt levensvatbaar is, na een half jaar of een jaar, of intrinsiek denk je van, nou, ik weet niet of ik dit vol ga houden 10 jaar, stoppen, iets anders gaan doen. Maar als je eenmaal de keuze hebt gemaakt, ik ga dit langer termijn doen, ik ga hier mijn richting op bepalen, ik ga hier tijd in steken, of het nou een podcast is, of het een bedrijf is, of een boek, of wat je wil gaan doen, hou er rekening mee dat je dat lang moet volhouden. Dat je daar heel consistent in moet zijn. Dag in, dag uit, week in, week uit, maand in, maand uit. En ik dacht, ik heb heel veel ondernemers ook die ik voor mijn podcast spreek, die komen allemaal weer hierop terug. En ik weet dat ze gelijk hebben, want ik ken hetzelfde als topsporter. Toen ik voor het eerst op de Olympische Spelen stond, was ik 12 jaar lang aan het trainen. 12 jaar lang voor een kleine 2 minuten die 1500 meter duurde. Was ik 29 jaar oud en ben je al bijna met pensioengerechtigde leeftijd als topsporter. Ik was 12 jaar lang bezig om überhaupt aan de start te komen.
Bizar eigenlijk hoeveel je daar dan eigenlijk voor moet doen, hè? Voor dat korte moment. En dat is dus niet mogelijk als het alleen draait om dat ene moment.
Nee.
Dat is onmogelijk.
Nee, als je alles alleen op dat moment focust, nee, dan je hebt die hele voorbereiding nodig. Met een team ook, hè? Met mensen. Ik doe dat niet alleen. Ik heb een mentor nodig waar ik af en toe mee kan sparren. Ik heb een coach nodig die een programma schrijft waarmee ik kan sparren. Ik heb teamgenoten nodig waar ik iedere dag mee train. Ik heb in mijn bedrijf iemand nodig naast mij die operationeel supergoed is, die alle details invult en heel scherp is daarop. Ben ik niet. Maar ik weet dat ik die nodig heb. En ik weet ook, godzijdank, dat er mensen zijn die dat heel leuk vinden om te doen en daar heel goed in zijn. Een logistieke planning maken, een productieplanning maken. Dat moet je mij niet laten doen. Maar er zijn mensen die daar, die, als ik het hierover heb, die gaan helemaal stralen.
Ja.
En daar kan ik van genieten. Ja. Ik heb mensen nodig die naast me staan, die daar heel goed in zijn. Niet alleen heel goed in zijn, maar die daar ook heel blij van worden. Daar word ik blij van. Ik word heel blij als andere mensen blij worden van de dingen die ik niet kan, of waar ik minder goed in ben, of die ik gewoon niet leuk vind. Dat er mensen zijn die dat geweldig vinden. Wow. Ja, fantastisch.
Ja. Ja, maar dan staat iedereen op de goede plek en dan kan iedereen doen waar diegene goed in is.
Ja.
En daar zitten altijd natuurlijk wel dingen bij die misschien minder leuk zijn.
Hè, yep.
Dat is een onderdeel van het leven. Maar dan klopt het meer in de basis dat het eindproduct het doel is. Maar ook het genieten van de reis onderweg. Wat toch ook wel, ja, dat is ongetwijfeld ook een van de lessen die je vaak meegeeft. Hè,
ja.
Dat er ook bij hoort. Dan denk ik toch aan dat wij heel veel op wilskracht doen en heel veel vanuit ons hoofd.
Ja.
Hoe is dat voor jou? Hoe probeer jij dat? Ja, je zegt al van oké, ik probeer veel meer naar mijn lichaam te luisteren. Maar zie je dat dan bij anderen bijvoorbeeld wat meer misgaan als jij dat goed onder de knie hebt om meer met je, ja, in verbinding met je lichaam te staan?
Mm-hmm. Ja, ik heb daar best wel hulp bij gehad ook. Ik heb altijd een hele goede haptonoom gehad waar ik af en toe nog steeds naartoe ga. Coaches die ik weet die heel goed in zijn. Ja, dat zijn dingen die ik voor mezelf moet blijven trainen. Die ik van nature ook niet heb.
Mm-hmm.
Of niet heb. Die heb ik wel, maar de ambitiekant, de gedrevenheid kant, de doelgerichtheidskant die in mij zit, die ik ook fascinerend vind in mensen. Ja, die kan er af en toe inderdaad voor zorgen dat je denkt, oké,
ja,
als ik iets wil diep van binnen, ga ik het doen. Yes, zo zit ik in elkaar. En dan ga ik gas geven. Alleen daarmee is het af en toe wel eens moeilijk voor jezelf om te beseffen dat dat niet altijd genoeg kan zijn. Je kan heel hard je best doen. Je kan heel wilskrachtig zijn. Maar soms lukt het niet. En soms krijg je niet de dingen die je wenst. En soms krijg je niet de reactie die je wenst. En dan kan je wel als een soort kwispelende hond gewoon over jezelf gaan overprofileren. Of nog agressiever gaan doen. Of nog meer tijd ergens insteken. Of nog drukker gaan doen. Soms moet je dingen accepteren. Soms dingen loslaten. En dat is een heel moeilijk stukje. Alleen dat is wel ontzettend nodig en ontzettend waardevol. En dat houdt je heel, heel gezond. Het is mentaal super gezond om te beseffen dat je dingen los moet laten. Om te beseffen dat dingen niet aan jou zijn. Om te beseffen dat je doodgaat. Om te beseffen dat je niks bezit. Om te beseffen dat je nergens echt, echt recht op hebt. Dat zijn super gezonde, ja, 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 regels die ik af en toe mezelf als een soort mantra blijf herhalen. Die houden je echt op de vloer, die houden je heel gezond. Daarmee kun je dingen loslaten. En daarnaast kun je dus vanuit die rust beter je ambitie invullen. Dan wordt het een gezonde ambitie. En dan luister je naar je lichaam, dan sta je meer in verbinding met je lichaam. En als jij meer in verbinding staat met je lichaam, met je hoofd, je hart, je lichaam, dan sta je vaak ook beter in verbinding met anderen.
Mm-hmm.
Ja, en daar gaat het stromen en vloeien. Dat is een beetje de flow die ik zoek. Dus ja, in verbinding staan met jezelf, met anderen, maar ook die ambitie kanaliseren. Ik wilde als sporter in trainingen ook het liefst rondjes 24 schaatsen, terwijl misschien het doel van de training rondjes 25 is. Hm. En dan ben je met 4 gasten op het ijs, allemaal wereldtoppers. En als de een 24-5 gaat rijden, terwijl we 25-0 moeten rijden, dan gaat de volgende 24-3 rijden. En weer de volgende 24-0. En dan weer, weet je, iedereen denkt, nee, kijk eens.
Ja.
Ik wil eens laten zien dat ik beter ben. Maar dat is niet het doel van de training.
Nee, nee.
Ja, dat is net als je gaat squatten misschien en je denkt, nou, ik kan 120, ik kan 130, ik 140. Op een gegeven moment is het doel van de training misschien 10 keer met 120 kilogram squatten. En op een gegeven moment wordt het 1 keer met, wordt het 1 RM met 160 kilogram. Dus dat, ja, dat is niet het doel. Dan ben je iets anders aan het doen.
Dan ben je competitie aan het voeren.
En dat, die competitie, die moet je voeren in mijn wereld, op het moment dat de competitie er is.
Ja.
Niet iedere dag, dag in, dag uit. Want daar bouw je aan onderliggende parameters om uiteindelijk die competitie te kunnen voeren.
Ja, ja, mooi. Ja, wat in mijn hoofd opkomt, je had het over acceptatie. Ja, dat is natuurlijk ook de realiteit onder ogen komen. De, ja, realiteit die af en toe anders is dan dat wij hem graag zouden willen. Wij hebben graag een bepaalde realiteit. Wij vormen graag de realiteit. Of wij hebben er graag heel veel invloed op. Maar dat is dus af en toe niet zo.
Nee.
Dat heb jij natuurlijk ook van heel dichtbij meegemaakt. Ik denk dat het toch dan, ja, nu dit onderwerp daar naartoe gaat. je hebt te maken gehad met met een hele heftige gebeurtenis. Jouw moeder koos ervoor om uit het leven te stappen na een langdurige depressie. Aan de andere kant was jij heel erg druk met wereldkampioen worden. Dan heb je echt te maken met de twee grootste tegenstrijdigheden, lijkt mij. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar ontzettend heftig. Want jij moet voor jezelf kiezen. Terwijl je weet dat dat dan op dat moment speelt. De realiteit onder ogen komen, wat je hebt moeten doen. Accepteren dat dat zo was. Maar als iemand daarover kan praten, dan ben jij het wel, denk ik.
Ja, dat is het allermoeilijkste wat er is. Het allermoeilijkste. We hebben allemaal vaak een droom, hè, ergens omheen te gaan. En dat heeft ieder mens, mijn moeder ook, die inderdaad uiteindelijk zelf verkoos er niet meer te zijn. Maar die wilde ook leven. Ieder mens wil leven. Iedereen wil ergens een droom verwezenlijken. En dat is ook super mooi. Dat moeten we ook absoluut blijven doen. Daar moet je voor gaan. Alleen aan de andere kant moet je beseffen dat je, tenminste dat is mijn les daar, dat je emotioneel ook los moet kunnen komen van die droom. Los moet kunnen komen van die dingen. Als je dat niet kan, dus je emoties en alles wat je bent, wordt die droom, is alles wat je dan loop je gevaar. Dan ben je heel kwetsbaar voor alles wat er op je afkomt. En dan is alles een soort of een tegenslag of een persoonlijke reactie. En mijn moeder had dat al 10 jaar lang. Dat zit natuurlijk ook ergens in haar. Hè. We gaan allemaal anders om met dingen. Ik bekijk heel veel dingen vaak van de zonnige kant en de vrolijke kant. Dat kon mijn moeder op een gegeven moment niet meer. Dus wat dat betreft is ook een ziekte. Hè. Daar kunnen oefeningen of boeken ook niks aan veranderen soms meer. Dat is gewoon echt ook psychologisch en ook een keuze van iemand. En dat gaat soms heel diep in generaties of in... Ik heb veel met familiesystemen hiermee gewerkt. Dat is ook fascinerend. Maar wat mijn moeder niet meer kon, en dat is het meest paradoxaal in het leven eigenlijk, is ze wist wel wat ze hoorde te voelen. Mm-hmm. En dit is mijn lezing. Hè? Ja, helaas kan ik mijn moeder niet meer vragen of dit daadwerkelijk zo is of was. Maar toen mijn dochtertje geboren werd, Anna, toen was mijn moeder leefde nog. Het enige kleinkind wat ze heeft gekend. En toen die begon te huilen of te schreeuwen, dan rent ze de trap op en dan gaat ze haar verschonen. En dan kan ze dat. Terwijl ze een minuut eerder nog heeft over, ik wil er niet meer zijn, ik heb zo'n last van mijn lijf, ik kom bijna niet meer vooruit. En in één keer rent ze de trap op. En dat is zo'n... Ik denk dat heel veel dingen in het leven met te maken hebben. Als ik naar mijn moeder keek, echt dat ze heel graag wilde leven. En als die drive er even was, dan zetten ze alles aan de kant. Eigen pijn, verdriet, alles. Dan leefden ze op dat moment. Maar daardoor ze was hartstikke slim. Dus ze kon heel goed beseffen dat ze iets zou moeten voelen wat ze niet kon voelen. Dus dat gat wordt groter. Hè, als je weet dat dit het leven kan zijn en je weet dat je helemaal hier beneden zit, dan is dat gat zo groot. En dan kunnen er hele mooie dingen in je leven gebeuren. Ik ben in de tijd dat mijn moeder zwaar depressief was, ben ik vader geworden en Olympisch kampioen geworden. Dat zijn voor mij twee levensveranderende prachtige dingen. Ja. En die kon ik niet delen met mijn moeder. En dat is heel pijnlijk. Dat is echt heel pijnlijk. Het allermoeilijkste keuze die ik heb moeten maken was om mijn moeder te bellen. En haar te vragen niet mee te gaan naar Vancouver voor die Olympische Spelen. En dat vertelde ik eerder eigenlijk nooit. Dan dacht ik, nou, wie heeft er nou iets mee te maken? En vertel het eigenlijk ook bewust. Ik vertel het ook zelfs in presentaties. Ik heb het een keer gedaan nadat ik een Instagram post erover had gemaakt. Dan zie je mij met een zakje patat, patatje eten. Ik heb daar nog een biertje gedronken in Vancouver na mijn Olympische gouden medaille. En je ziet me zo aan de telefoon. Patatje in mijn hand, telefoon aan mijn schouder. En dat is mijn moeder. Je ziet aan mijn gezicht dat ik lach niet. Het is meer van kut. Het is meer een gevoel van gemis. En het gevoel van gemis is dat ik heb mijn moeder moeten vragen niet mee te gaan, omdat zij depressief was. Ze kon het emotioneel, fysiek niet aan, die reis. Maar ik kon dat ook niet aan. Ik heb daar bewust moeten kiezen om te zeggen, mam, je blijft thuis, je gaat niet mee. Terwijl mijn vader wel meeging. En mijn broertjes en mijn schoonmoeder en vrienden. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat is degene, je moeder, hè? Dat is helemaal, misschien als jongen nog. Onvoorwaardelijke liefde. Je moeder, die zet je in de wereld. Dat is onbreekbaar bijna. En dan bel je haar ook nog. En dan kan zij ook nog niet het geluk met je delen. Zij kan er niet bij qua gevoel. Ja, dat is ontzettend verdrietig. En dat is ontzettend triest. En dat is de realiteit van het leven die ik ook ken. En die we allemaal denk ik wel ergens kennen in moeilijke situaties. En we willen dat dat niet zo is. We willen dat de mensen waarvan we houden er altijd zullen blijven. We willen dat we die altijd kunnen vasthouden. En soms moet je die loslaten. En dat doen is... ja, dat is bijna niet te doen soms. Ik vertel het in mijn boek, accepteer je lot. Amor fati zou Nietzsche zeggen. De Stoïcijnen hebben het hier heel veel over. Ik vertel het en heel veel vaak krijg ik ook de reactie van mensen. Ja, maar dat is toch heel moeilijk. Ik zeg, ja, het is ook verschrikkelijk moeilijk. Alleen dat is de enige optie die je hebt om ook voor jezelf een goed leven te leiden. En ook voor de ander. Je kan niet de pijn van iemand anders op je blijven nemen. Je kan niet de verantwoordelijkheid voor het leven van iemand anders op je blijven nemen. Anders van je eigen kinderen eerst. Dat is niet aan jou. Dat is aan iemand anders ook om op te lossen. Je kan iemand steunen. Je kan iemand helpen. Je kan iemand meenemen naar therapieën. Of je kan als vriend luisteren. Maar je kan niet iemand redden. En ja, tot op zekere hoogte. Als echt iemand redden, zoals dat geval met mijn moeder, dat hebben we geprobeerd, hebben we ook alles aan gedaan. Dat is niet te doen. En dat is verschrikkelijk. En dat is het leven, de kant van het leven, wat ik, als ik het heb over de blinkende gouden kant van de medaille, waar we allemaal graag over vertellen, doe ik ook.
Ja.
Dat is de schaduwkant die er ook bij hoort. En daarom vertel ik hem ook, want die hoort erbij. Dit is ook het leven. En het is soms gewoon echt helemaal kut.
En dat moet je dus accepteren. En dan komt dat
er is geen andere optie. Als je dit niet kan accepteren, dat is de les die ik vanuit de depressie van mijn moeder heb geleerd, dan word je dus depressief. Als je dit niet kan accepteren dat het leven gaat zoals het gaat, dan kom je in intern conflict. En dan is denk ik de kans heel groot dat je echt een soort van depressie inschiet. Ook al ben je er misschien niet voor gewired, zoals ik. Ik denk dat als je heel lang dingen blijft wegdrukken, niet echt naar het diepste van je gevoel blijft luisteren, dat je eerder de kans hebt om ongelukkig te worden of dingen te blokken. Ja. En dat is gevaarlijk. En dat is iets wat misschien in onze maatschappij, nou, ik weet niet, of wat we als mens helemaal in de wereld van topsport, is dat natuurlijk ook niet gewoon om daarover te praten.
Nee.
We cultiveren liever een beeld van we zijn heel sterk als mannen helemaal natuurlijk. Vrouwen, de moeders, de mannen, de knokkers. Ja. En we hebben een heel mooi beeld gecreëerd waar we allemaal ergens aan proberen te voldoen. En dat snap ik. Maar ja, we zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed die dingen willen bereiken. Die valikant op een smoel gaan. Die af en toe door de modder kruipen. En ja, dat hoort er ook bij. En dat probeer ik daarom te vertellen, die kwetsbaarheid. En daar krijg je vaak veel reactie op. Dat ontdoet niks van je kracht, denk ik. Het voegt alleen maar toe. Dit is gewoon de realiteit van het leven. Ik hou daar niet minder van mijn moeder van. Door dat ik deze keuze maak. Maar af en toe moet je een keuze maken. En is die soms bijna onmogelijk om te maken. Maar toch is het aan jou om die keuze te maken. En als je het niet doet, dan ga je er soms zelf aan. En niet alleen jezelf, ook iemand anders ook. Ik had mijn moeder wel vaker meegenomen, ook naar wedstrijden. En dat ging voor haar ook niet goed. En voor de mensen die met haar meegingen ook niet. Mijn broertje, schoonzusje, die moesten dan met mijn moeder dealen. Dat is gewoon heel heftig.
Want had zij toen op dat moment al want zij heeft een poging daarvoor ook gedaan.
Ja.
En was dat dan voor Vancouver dat jij Olympisch gaat? Of was dat daarna?
Dat was daarna.
Want ik kan me voorstellen in hoeverre ik me dat kan voorstellen. Maar überhaupt met veel kleinere situaties al. Dat een bepaald schuldgevoel je gewoon helemaal opvreet.
Ja.
Dat je überhaupt niet meer kan functioneren soms.
Mm-hmm.
Hoe moeilijk is dat geweest om dan inderdaad die telefoon te pakken. Of om dat bericht naar je moeder te sturen. Van ja, ik ga dit alleen doen. En ik heb liever niet dat je meegaat.
Ja, dat in principe om zo ver te komen, dat kost jaren. Jaren.
Ja.
Ik heb eerst eigenlijk mezelf moeten losweken van mijn moeder.
Mm-hmm.
Mijn ouders lagen in een vechtscheiding. Dat was ook heftig. Ik had geen contact met mijn vader. Daar was ik heel boos op. Eigenlijk was ik meer als oudste zoon. Ik heb twee jongere broertjes. Hè. Was ik eigenlijk degene die als eerste opkwam voor mijn moeder. Of het eerste was die iets voor haar ging doen. En
mm-hmm.
Ik heb haar financieel geholpen. En dat heb ik volle bak overtuiging gedaan. Alleen ja, dat was ook een beetje een rol die ik aannam. Rond mijn 19, 20ste, 21ste, ook toen ik doorbrak in het schaatsen, die vond ik ook op een gegeven moment, ik neem wel de verantwoordelijkheid over. Ik maakte mezelf groter daardoor. En het is ook wel een mooie eigenschap, vind ik. Voor iemand willen zorgen, die verantwoordelijkheid pakken. En dat is ook mooi, maar het is ook een heel dun lijntje, omdat je op een plek gaat staan die niet van jou is als kind. In principe is dat iets tussen je ouders en ik ga erboven staan.
Systematisch familiesysteem en niet
Ja, dat is heel erg systemisch. Is echt, ik ga boven mijn ouders staan. Dus ik denk dat ik... En zo ga je dan ook een beetje gedragen. En dat is ook wel begrijpelijk. Want als je vechtscheidende ouders hebt, dan lijkt het net een stel kleine kinderen. Die zitten zo in hun emotie. En misschien ben ik daarom ook wel zo fan geworden van de Stoïcijnse filosofie. De logica daarachter helpt me heel erg om die emoties eruit te halen. En dingen te zien voor wat ze zijn. Los te koppelen van de emotionele lading. Ik wil niet zeggen dat er geen emotionele lading in zit. Stoïcijns is ook in die zin niet, zoals we het in de taal zien, emotieloos. Nee, tuurlijk zit overal hele diepe emotionele lading in. Alleen als je die er af en toe uit kan trekken en het kan zien voor de, wat het daadwerkelijk is, hè, objectivering. Ja, dat vind ik een heel fijne manier van kijken. En als je daar objectief iets meer naar kijkt, voel ik nog steeds heel erg de liefde voor mijn moeder als ik die keuze maak. Maar ik sta op een betere plek, die is gezonder, daar hoor ik. Dat is mijn plek. Vanuit daar kan ik een betere keuze maken en hoef ik me daar ook niet schuldig over te voelen. De dood van mijn moeder ben ik niet schuldig aan. Ik heb daar heel veel aan gedaan om haar te helpen of haar lief te hebben. En dat heb ik als zoon. Het is niet mijn taak. Ik ben niet haar ouder, ik ben niet haar man of echtgenoot. Ik ben haar zoon. En dat is objectief hoe het is. En dat voelt bij mij heel fijn dat dat mijn rol is. En ja, ik kom wel eens mensen tegen. Ik geef vaak presentaties, vertel ik ook dit verhaal. En ik had een keer een jongen die voor een school, die kwam naar me toe en die zei, ik heb ook zoiets met mijn vader. Wat voor advies heb je? Wat heel natuurlijk heel heftig is. Dit zei ik hem eigenlijk. Ik zei, je kan niet je vader of je moeder redden als kind. Ik snap dat je het wil. Ik snap het heel goed dat je dat wil. Als je de ouders waarmee je op bent gegroeid van jongs af aan zo ziet worstelen of vechten of tegen zichzelf ziet vechten, wat depressiviteit ook een beetje is, ja, dan wil je ze helpen. Dat is je eerste intentie, redden. Alleen als je dat gaat doen, dan ga je dus de realiteit van het leven voorbij. Dan ga je jezelf heel groot maken. En dat is niet beter voor de situatie en al helemaal niet beter voor jezelf. Dus eigenlijk werkt het contraproductief. Hoe mooi het ook is, het werkt contraproductief. Het enige wat je kan doen is het loslaten, het daar laten liggen. En wel van iemand houden met alles wat erbij hoort. Dus ik hou van mijn moeder, ook al is ze depressief. Ook al kon ze af en toe het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Omdat ze heel gemeen kon doen in zo'n situatie. Nog steeds kijk ik daarna met heel veel liefde. En ik denk, dit hoort bij haar. Oh, wat een zwaar lot heeft zij te gaan in het leven.
Maar het is haar lot.
Maar precies, dat is haar lot. Dat is niet van mij. En dat kunnen scheiden. Ja, daar heb je een beetje afstand soms voor nodig. En objectiviteit en soms ook tijd voor nodig. En ja, dat vind ik het mooie aan wat ik bedoel met een stoïcijnse mindset. Wat in die filosofie zit. Dat helpt me heel erg om dat zo te kunnen zien. En dan kun je ook dus de schuld eruit halen. Niemand is daar schuldig aan. Zij zelf ook niet.
Nee.
Dit is hoe het leven loopt. Dus ja, het is niet de schuldige. Jij bent verantwoordelijk voor de dood van mijn moeder. Nee, het is haar eigen keuze.
Ja.
En die dingen lopen zo. Hoe vreed dan ook.
Ja, dat wat jij eigenlijk net benoemt, dat stukje van de stoïcijnse mindset, waarbij je eigenlijk de emotie een beetje af en toe uit de situatie haalt, is dat dan ook gelijk de keerzijde van, of iets waar je mee moet oppassen als je dit boek gaat lezen? Pas op dat je niet de emoties helemaal weglaat. Want ik kan me ook voorstellen dat 9 van de 10 keer dat je dit vertelt, dat je dat toch een beetje meer vanuit je hoofd opsomt dan dat je denkt van, nou, laat ik nu eens naar die plek gaan waar het zozeer doet en daarover gaan praten, omdat je dan waarschijnlijk in tranen uitbarst.
Ik doe alles vanuit die laatste plek.
Ja.
Als ik een verhaal vertel, doe ik niks uit mijn hoofd.
Dus echt vanuit het gevoel?
Ja.
Ja, ja. Mooi.
Iedere keer als ik op een podium sta en hierover vertel, dan ik kan het nu ook vertellen en ik laat geen tranen en ik ben niet emotioneel, maar ik voel hem hier wel. Ik voel hem wel in mijn buik. En dat en heb is, ik ook als ik op het podium sta.
Is dat dan ook omdat je dat hebt geoefend, bewust?
Ja, nou, het is omdat ik het heel veel heb verteld en heb gedaan.
Ja.
Maar als ik de dag dat ik een podium opstap en ik een riedeltje uit mijn hoofd ga oplezen, is de dag dat ik stop.
Ja.
Ik doe het echt. En ik doe het omdat ik het leuk vind en ik verdien er geld mee. Dat vind ik ook fantastisch. Dat vind ik echt een belachelijke, fantastisch. En echt, daar voel ik me heel dankbaar voor. Maar diep van binnen vertel ik zo'n verhaal op een podium of hier omdat het me echt raakt en omdat ik omdat het zo is. En als dat gevoel ergens, en dat doe ik met alles in mijn leven. Als dat gevoel diep van binnen er niet in zit, dan stop ik. Ik ken geen andere manier, ik wil ook geen andere manier kennen. Dus voor mij is, als je het hebt over het stoïcisme en emotieloos, is het juist niet emotieloos. Het is een hele diepe emotie diep van binnen volgen. Maar we hebben er allemaal lagen overheen gelegd. Met woede, met agressie. En dat zijn vaak allemaal lagen die ons ergens beschermen. Het is een ego, het is een schild. Heb ik ook, hebben we allemaal wel ergens. Alleen, ik denk dat het super waardevol is dat we dat af en toe kunnen afbrokkelen. Tot de kern komen. En als je dat doet in een gesprek of met een zaal of met hele goede vrienden. Ja, dan leer je elkaar echt kennen. Met hele goede vrienden. Ik heb ook een hele goede maat van me. Dat is natuurlijk af en toe ook wel eens ego's. Hè? We hebben allemaal ons dominant karakter. Maar dat gaat het helemaal niet om natuurlijk. Het gaat daar de pijn en het opbouwen van iets. Dat alles wat erachter zit, is soms gewoon een jongetje die zichzelf staande probeert te houden en hele gave dingen probeert te doen in het leven. Fantastisch van zijn ouders houden, van zijn gezin of van zijn vrienden. En daar iets moois van probeert te maken.
Ja.
Ja. We hangen daar allemaal andere dingen aan. En als je dat los kan pellen, dan is denk ik een levensfilosofie hebben heel mooi. Omdat je dat helder krijgt. En als je dat helder hebt, dan heb je heel veel ruimte voor emoties als blijdschap. Welwillendheid. Gewoon positieve emoties.
Ja.
Vaak hebben we die negatieve emoties cultiveren om onszelf ergens te beschermen. Hoe begrijp ik ook? Ik heb het ook, hè?
Ja.
Als ik een wedstrijd verlies, dan ga ik echt niet lachen tot het veld. Dan begrijp me goed. Ja. Dan gaat hier de bidon tegen de muur. Maar ik kan wel heel snel die knop vinden.
Ja, dat is het schakelen tussen het stoïcijnse mindset en de emoties.
Ja.
Het moet er allebei zijn.
Ja.
Of tenminste, dat is een keuze natuurlijk die je hebt. Maar ja, bij emoties ook is het heel belangrijk om ze te laten zijn. Niet onderdrukken, want dan als je boosheid of verdriet niet voelt, voel je ook geen geluk en vreugde.
Ja, je mag boosheid prima voelen. Dat heb ik ook gevoeld met mijn vader. Alleen, het is heel raadzaam om je daarnaast zelf de vraag te stellen. Waar komt dat vandaan dan, die boosheid? Waar zit dat?
Ja.
Mijn boosheid zat heel erg bij mijn mening over mijn vader. Daar wilde ik geen contact mee. Dat had ik een oordeel over. En ik vond dat eigenlijk ook wel, die boosheid hield ik vast door dat oordeel. Het hielp me ook heel erg. Ik denk, zes jaar lang, ik wil geen... Het is wel goed zo, lekker. Ja. Alleen het hield me ergens tegen. Ik zat met heel veel boosheid in mijn lijf.
Maar wat was die boosheid dan?
Die boosheid voor mij was, die gebeurtenis voor mij, de scheiding tussen mijn ouders, de boosheid voor mij kwam eigenlijk doordat ik een mening had over mijn vader. En dat is wel mooi wat de stoïcijnen zeggen, Epictetus. Hey, je hebt een gebeurtenis, je hebt een emotie. En we denken dat die emotie door die gebeurtenis komt. Maar eigenlijk komt het door ons oordeel over die gebeurtenis. Mm. We vinden ergens iets van. We hebben dingen meegemaakt, we veroordelen iemand ergens over. Ik vond mijn vader een slechte vader. Ik veroordeelde hem voor wat hij deed. Of voor wat hij juist niet deed. Ik had misschien een andere vader gewenst toen. En zei iedereen tegen mij, dat is wel je vader. Hè? Ik zei, flikker op man. Dat zegt iedereen.
Ja.
Maar ze hadden wel gelijk. Het is wel zo. Het zit in mij. Ik hou die boosheid zelf vast. En ik heb geleerd daarna, dankzij de stoïcijnen, dankzij hele mooie gesprekken die ik heb gevoerd, om mijn vader te bellen en dat los te laten. Gewoon weer contact te zoeken. En hem vragen te gaan stellen. En daar weer een beetje een proces in te starten. En dat heeft me ontzettend geholpen. Want mijn vader heeft ook allemaal dingen meegemaakt in zijn leven. Die zoekt ook maar een weg.
Ja.
Die heeft ook een lot te dragen. En zijn reactie is zijn reactie. Daar kan ik van alles van vinden. Maar dat is hoe hij in het leven staat en hij ergens mee omgaat. Hij is mijn vader. Ik hou verschrikkelijk veel van hem. En toen ik dat meer ging zien en begrijpen, toen was ik ook helemaal niet meer boos. Dat ben ik nog steeds niet. Ik kan af en toe wel om lachen juist.
Ja, ja.
En dan kijk je naar hem en dan, het is heel cliché. En denk ik, fuck, ik lijk op hem. Herkenbaar. En dan zie ik mijn zoontje. En denk ik, Oké, vader, mij, Tom. Ja. Dan denk ik, weet je, wie hou je nou voor de gek? Ik kan wel heel lang boos zijn op iemand waarvan je houdt. Maar die boosheid hou je bij jezelf. Omdat de wereld dan iets overzichtelijker wordt. Dat is gewoon een verhaal wat je naar jezelf vertelt. Om iets in stand te houden. Een construct in stand te houden.
Ja.
Het construct, die boosheid is functioneel om een construct in stand te houden waar je bent. En als je dat loslaat, dan staat dat helemaal op zijn grondvesten te schudden, dat construct. Maar als die boosheid verdwijnt en je meer contact krijgt met je vader en hij ook nog op de tribune zit in Vancouver met mijn twee broertjes. Kan je vertellen, als je het hebt over rijkelijk stromend leven, veel fijner, veel fijner. En toen mijn moeder overleed twee jaar daarna, dan is mijn vader er. Dus ik had er niet aan moeten denken dat ik dan nog in zo'n situatie zou zitten.
Ja, precies. Dus dat oordeel loslaten voor een meer open, nieuwsgierige houding zorgt er weer voor dat eigenlijk het leven weer kan, vloeien en bloeien.
Heel mooi gezegd, absoluut, ja.
Toch nog één keer even terug naar de realiteit onder ogen komen. Want ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren in een zekere zin met scheiding te maken gehad hebben. En daarmee een leven wat je voor jezelf voorhoudt. Want ergens denk ik dat bijna iedereen wel een soort van of een vorm van huisje, boompje, beestje voor ogen heeft.
Ja.
Een gezin. Ja. De meeste mensen, denk ik, een paar uitzonderingen dagen later. Maar iedereen wil een gezin.
Ik ken zeker uitzonderingen.
Ja. Dat zijn dan de uitzonderingen op het terrein. Maar de meeste mensen willen gewoon een goede baan waar ze goed betaald krijgen. Een harmonieus en fijn en gelukkig gezin waar de ouders bij elkaar zijn. En leuke kinderen. Dat is het beeld wat we voorhouden. En ja, dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Het is heel breekbaar, want dat is het beeld dat we voor ons houden en in een bepaalde vorm en dynamiek. En vaak willen we in ieder geval het net zo goed doen als onze ouders of waarschijnlijk nog wel een stukje beter. Maar dingen lopen nou eenmaal anders. En daar is het denk ik dan ook, dat heb jij dan in ieder geval verteld, dat iets is wat jouw moeder dan heel moeilijk kon accepteren.
Ja.
Dat haar man van haar wilde scheiden, is gescheiden. Dat ze op een plek woonde die dan voor haar niet de plek was, en daar zullen ook wel veel mensen mee dealen, dat ze niet op een plek wonen waar ze zich thuis voelen. Hoe zie jij dat? Hoe zou jij daar dan... jij zit zelf dan niet, ga ik vanuit, in die situatie, om zo makkelijk even daarvan uit te gaan, maar als iemand in die situatie zit, wat zou je dan meegeven aan die mensen om die realiteit los te laten, om dat leven weer te laten stromen?
Ja. Ja, ik ken genoeg mensen in situaties zoals dit. En het is natuurlijk moeilijk om te zeggen als een soort algemene situatie. Iedere situatie is heel anders. Ja, wat ik een beetje zie en wat ik ken uit mijn eigen leven is dat de pijn die iemand heeft, hè, verlaten worden of afgewezen worden of liefde die niet beantwoord wordt, is natuurlijk super pijnlijk. Misschien wel een hele diepe pijn die heel diep gaat. Maar we kunnen daar, hoe langer we aan die pijn vasthouden, denk ik, of hoe langer we aan dat gevoel vasthouden dat het anders moet zijn, hoe langer het duurt voordat we verder kunnen. Dus hoe moeilijk het ook is, welwillend zijn, hè, dus ook naar anderen, ook naar de mensen die hebben pijn gedaan, als je, ik denk, in de kern je gevoel wil uitspreken aan iemand anders, dan kan het soms bijna niet anders dat je iemand anders pijn doet. En dat vinden we vaak, denk ik, heel moeilijk om dat te doen. Ik ook. Dat doe ik liever niet. Maar het is soms wel heel, heel goed om dat te doen. Als je ergens over twijfelt, alsof je ergens denkt, hey, dit voel ik. En dan is het, dat doen we, zeggen we maar niet of we delen het maar niet, want iemand anders heeft er pijn van. En dat, als dat opbouwt ergens, hè, dat was bij mijn ouders zo, dus een vechtscheiding. Het is niet omdat mensen niet meer van elkaar houden.
Nee.
Tenminste, in mijn geval van mijn ouders. Hè. Sommige mensen, die hebben geen vechtscheiding, want die houden niet van elkaar. Die groeien gewoon uit elkaar. Dat kan ook heel prima zijn. Ik heb ook verder nergens een oordeel over. Of een norm. Weet je, iedereen doet het, denk ik, altijd zoals ze denken dat het voor hun op dat moment het beste is. Maar wat ik wel heel veel zie, is dat de kinderen bij worden gesleept. Of dat er niet geaccepteerd kan worden dat iemand anders doorgaat met zijn leven. Met een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin. En dat daar nog heel erg veel wrok over is. En dat de wrok soms ook via de kinderen wordt gespeeld. Of kinderen worden gemanipuleerd, emotioneel gemanipuleerd. Om de andere vader of moeder iets in een kwade daglicht te stellen. En dat gebeurt heel vaak onbewust. En dat komt vaak uit de pijn van iemand voort. Dat is soms heel erg opgebouwd in jaren. En dat heb ik met mijn ouders wel gezien. Dat was ook wel, mijn moeder kon heel manipulatief zijn. Emotioneel ook. Dus daarom begrijp ik mijn vader ook beter. En mijn vader kon ook heel reactionair zijn, emotioneel. Dus ik begrijp ze allebei in die zin. En voor mijn moeder is het een manier om met mijn vader te kunnen om te gaan. En voor mijn vader een manier om met mijn moeder te kunnen om te gaan. En dat was heel veel liefde, nog steeds. Ja. Ook al is mijn moeder niet meer. Maar dat is nog steeds heel veel liefde. Alleen ook een soort onmogelijkheid om normaal, rustig, kalm met elkaar om te kunnen gaan als volwassenen. Dus je eigen pijn even parkeren.
Mm-hmm.
Niet doen alsof die niet is. Tuurlijk is die er en dat mag je ook zeggen. Maar gewoon als volwassenen om te kunnen gaan. En helemaal als het om kinderen gaat, om te kijken. Maar wat is nu het beste voor hun? Hoe komen we hier goed uit? Wat kunnen we hiermee doen? En dat is natuurlijk ontzettend heftig en moeilijk. En dat is ja, wat ik heb het als kind ervaren. En al ouder. Ja, daarom ben ik ambassadeur van Filipinedo. Bijvoorbeeld, die hebben een stichting die opkomt voor kinderen in vechtscheidingssituaties. En die hebben heel, heel mooi advies. Dus meestal ga ik daar naartoe. Ik wil niet daar te veel over zeggen. Ik heb ook geen oordeel over wat iemand doet of niet. Ik vind alleen vaak dat, of vaak, dat weet ik via Filipinedo dan. Zij doen heel mooi werk. Zij schrijven hele mooie richtlijnen. Ze zijn vraagbaar voor kinderen in zulke situaties. Kinderen denken, die zeggen allemaal dezelfde dingen in zulke situaties. Allemaal.
Wat is dat dan?
Nee, mijn ouders zijn stelletje ruzie in de kleuters.
En dit zijn vaak jongere kinderen
vaak
nog.
Jongere kinderen. Ik ben hier de volwassene. Kind wil gewoon van zijn beide ouders houden. Die moeten dan een keuze maken. Ja, dat gaat niet om het dat ze het niet leuk vinden om te verhuizen of andere dingen vaak. Het gaat meestal om het feit dat er twee mensen zijn die elkaar het leven zuur maken. Dus elkaar het leven zuur maken. Dit concept, dat vind ik zo jammer.
Ja.
Waarom doen mensen dat? Waarom maken we elkaar het leven zuur? Dat vind ik snap het in de vorm van een competitief element.
Ja.
Ik wil een wedstrijd van iemand winnen, dus ik maak je het leven zuur, want ik ga die prijs pakken die jij niet kan pakken. Dat snap ik.
Ja.
Ik wil een bedrijf bouwen en ik heb een concurrent en ik ga het gewoon beter doen. Ik zal het laten zien. Hey, kom maar. Maar het leven, iemand anders als persoon het leven zuur maken, dat wil alleen maar zeggen dat je jezelf, daar ga je jezelf, het is een manier om jezelf beter te laten voelen, jezelf beter te laten gaan dan iemand anders, door iemand anders naar beneden te halen. Ja, dat vind ik zo fucked up.
Ja.
Ik handel veel liever uit kracht dan uit zwakte, uit moed dan uit angst. Soms is het misschien wel makkelijk om dat te doen, maar ik denk dat beter is om dat niet te doen. Dus de welwillendheid tonen aan iemand anders niet naar beneden willen halen. En je daar niet iets aan te ontlenen, maar juist in het mooie in elkaar te blijven zien. Ook al gaan dingen verkeerd, ook al doet iemand je pijn.
En als dat niet meer lukt of je voelt dat dat is, dan is het belangrijkste om hulp te zoeken, lijkt me.
Ja, oh zeker. Zeker. Ja, ik ben gezegend met hele goede vrienden om me heen. En een netwerk van mensen om me heen die Champions League zijn en wat ze doen, zeg ik wel eens.
En wat voor mensen zijn dat dan? Zijn dat psychologen of wat?
Ja, therapeuten, psychologen.
En daar maak je eigenlijk gewoon altijd gebruik van?
Nou, niet altijd. Het is meer, als het om familiedingen gaat, dan bel ik iemand anders dan als het om het feit gaat dat ik fysiek me verkrampt voel of dat mijn rug helemaal vast zit. Dan ga ik naar een haptonoom of een osteopaat. En als ik zakelijk advies ergens wil, wat iets met creativiteit of juridische dingen te maken heeft, dan ga ik naar een andere vriend. Als ik denk, ik zit in mijn hoofd met stoïcisme, wat moet ik hier überhaupt mee? Ga ik naar een ander. Ik heb allemaal mensen om me heen waarvan ik denk, oh, hey, wil je mij helpen hiermee? En dat is een wisselwerking. Weet je, we helpen vaak elkaar. En als ik enthousiast ergens over ben, dan kan ik er niet ophouden om erover te praten. Gooi er maar een dubbeltje in. En daardoor ben ik ook weer een soort ambassadeur. En vind ik het ook weer mooi. Ik vind het heel mooi als mensen dus heel welwillend zijn, iemand anders kunnen helpen in hun professie waar ze heel goed in zijn. Daar maak ik heel graag gebruik van. Maar ik vind het ook echt zo vet dat ik daar niet kan ophouden daarover te praten.
Ja.
Naar sommige mensen heb ik al mijn vrienden heen gebracht. Ik ben dan echt een net promotor, zeg maar. Dan zeg je moet echt hier naartoe. Check dit, ga dat. Ik heb worstje met dit. Ach, ga daar naartoe.
Ja,
ik heb hier een probleem mee. Bel die voor advies. En dat is, ja, dat vind ik. Dat vind ik fantastisch.
Je deelt graag, daarom heb je ook een podcast. Dus het is natuurlijk niet voor niks. Je bent spreker. Je deelt graag jouw kennis en visie om anderen te helpen. Dat is wel een heel mooi.
Ja, dat vind ik. Misschien wel uiteindelijk een van de meest waardevolle dingen.
Ja. Ja. Als mensen bijvoorbeeld hun visie of koers nog niet hebben gevonden, hoe zou je dat dan gaan ontdekken? Als ze nu iets doen, een beetje een matige baan, waar ze niet echt heel blij van worden.
Ja.
Hoe zou je dat dan kunnen ontdekken?
Ja, ik heb in mijn boek Drive staat een voorbeeld. Ik noem het dan een Kaplan driehoek. En dat is een beetje een verbastering natuurlijk van karakter, plezier, interesse. Doe iets wat bij je karakter past. Mijn hoogste karakterwaarde is autonomie. In flow staat nog een oefening waarbij je al je andere karakterwaarden zou kunnen vogelen.
Mm-hmm.
Dus probeer heel erg helder te krijgen wat een kernwaarde voor jou is. Voor mij is het autonomie. Dus als ik bij een bedrijf ga werken en ik moet op een vast tijdstip daar en daar zijn en ik heb een vaste richtlijn waar ik me aan moet voldoen, word ik doodongelukkig. Moet ik niet doen. Dus niet aan mij besteed. Anderen misschien wel, dus geen waardeoordeel, maar het is mijn kernwaarde. Dus het is voor mij niet goed of slecht, maar het past niet bij mij. Autonomie wel, dus dan kom je uit ondernemen. En ik denk echt vaak genoeg, bijna iedere dag dat ik opsta, waarom ben ik dit ook aan het doen? We moeten deze shit vandaag oplossen. Oh mijn god. En dan 2 dagen later kun je high-fivend door het kantoor gaan. En een dag later heb je alle alarmbellen die afgaan.
Ja,
ja dat hoort er ook bij. Maar ik kan daar wel mee omgaan. Ik vind dat ook wel de dynamiek van het leven.
Ja.
Dat ook bij autonomie hoort, wat ik leuk vind. En dat komt bij mijn andere waarden. Uitdagingen aangaan. Ik vind het heel vet om uitdagingen aan te gaan. Daar leer ik van mezelf. Ik leer mezelf kennen. Ik leer de wereld kennen. En ik vind het heel belangrijk om een diepe connectie met andere mensen aan te gaan. Dus dat zijn voor mij 3 kernwaarden. Als die 3 ingevuld worden, hè, dat is mijn karakter. En als het gaat om interesse, ja, filosofie heeft mijn interesse. Dus wat dat betekent is dat ik heel veel niet alleen nadenk over dingen, reflecteer over dingen waar ik dus tijd voor vrij moet maken.
Ja.
Maar ook dat ik dat probeer toe te passen in die andere dingen die ik doe. Hè, dus dat karakterwaarde, die autonomie, ik probeer filosofie dus in te zetten in dat autonomie stuk. Ja, dus ik probeer toe te passen als ondernemer. Mm-hmm. En als sporter. Wat me brengt tot die andere waarden. Hè? Plezier. Ik haal plezier uit sporten. Ik vind sporten fantastisch. Ik vind het leuk om te doen. Ook niet altijd. Ik sport echt 2-3 keer in de week wel. Dat ik denk van, oh ja, lange termijn gezondheid is een van mijn andere kernwaarden. Dus die moeten overlappen. Maar kitesurfen, freeride skiën, dat vind ik heel leuk. Dat is lekker vrij. Voetballen vind ik heel leuk. Teamsport, lekker in de wei en in hollen. Krachttraining om fit te blijven. Dus sport en alles wat met sport te maken heeft, vind ik interessant. Ik geef analyses voor NOS Sport. Vind ik fantastisch om te doen voor het schaatsen. Ik werk veel met sporten samen met First Energy Gum. Echt top of the bill. Dus, en daar heb ik mijn kennis in opgebouwd. Dus sport, autonomie, filosofie. Als het bij mij binnen die 3-hoek valt.
Ja.
En dit heb ik echt van mijn jongere broertje geleerd. Die had dit al heel snel heel helder voor zichzelf. En dit vind ik dus ook leuk. Dus ik heb niet alleen goede therapeuten of adviseurs om me heen. Ik heb ook gewoon mijn broertjes. En mijn middelste broertje Rob, die zei altijd, ja, Mark, wat ik deed, ik trok gewoon een 3-hoek. Ik zei, verdorie, dat is eenvoudig, dus dat doe ik ook. En voor mij moet alles te maken hebben, wat zei hij ook weer, met spelen. Ik vind het heel belangrijk. Creativiteit, muziek. Spelen, muziek en technologie. Nou ja, hij maakt interactieve speeltoestellen. Hij is hoofd van de hele designafdeling van interactieve speeltoestellen. Maar dat is, als je dat zegt, denk ik, ja, dat het past exact
ja.
bij hem. Hij werkt bij een bedrijf wat hij leuk vindt, doet hij al jaren. Ik hoor hem nooit klagen over zijn werk. Ik hoor hem altijd positief. Hij is altijd gedreven. En hij is gewoon supergoed in wat hij doet. Omdat hij dat heel leuk vindt. Omdat hij daar ook alles uithaalt. Dus voor hem is het niet, ik wil deze baan daar bereiken. Ik wil bij dat bedrijf werken en dan dit en dit bereiken. Hij is dat gaan doen. Hij is erop afgestudeerd. Op een hele mooie manier. En hij is bij dat bedrijf gaan werken. En hij vindt dat fantastisch. En dat past zo goed bij hem. En dat vind ik het leukste. Dus het moeilijkste is denk ik om iets te vinden wat in die richting valt. Dus als je zo'n 3-hoek voor jezelf kan tekenen, waar je karakter bij past, waar je plezier uit haalt, waar je interesse ligt. Als je dat helder hebt voor jezelf, dan weet je welke richting je moet bewegen. Dan moet je alleen eigenlijk nog ja zeggen op de dingen die daar binnen vallen. En gewoon nee zeggen op de dingen die daar buiten vallen. Dus als iets daar totaal niet mee te maken heeft, het heeft je interesse niet. Qua karakterwaarde ook niet. Dan weet je al, dan moet je afhaken. Als het bij een van die dingen al niet klopt, moet je eigenlijk al nee zeggen. En als je daarin blijft ronddolen, zie ik wel, dan gaan die dingen elkaar versterken. Dus bij mij versterken die dingen elkaar. Hoe ik met ondernemen opga en hoe ik daarin sta, heeft te maken met mijn reflectieve inborst.
Ja.
Met filosofie. En heeft ook te maken met mijn sportieve instelling. Met mijn drive, met mijn passie, met mijn ambitie. En mijn netwerk in de sportwereld. En dat versterkt elkaar op alle manieren. Dus als die lijntjes met elkaar gaan versterken, dan ben je in een vlak waar, ja, waar eigenlijk, ja, ik zeg wel eens waar, waar werken geen werkwoord meer is.
Ja. Dat is top.
Ja, werken, wat is dat?
Ja.
Ik werk heel hard, maar ik weet niet wat werk is. Ja, tuurlijk, ik maak veel uren, maar
ja, maar het is geen werk meer.
Nee, ik doe dingen waar ik achter sta en die ik heel uitdagend vind. Het is niet altijd leuk. Het is niet dat ik zeg, ik doe alles wat ik leuk vind. Ik doe dingen die ik interessant vind. Die mijn autonomie aanwakkeren. Die mijn interesse wekken. Dan wil ik leren. En als ik wil leren, dan komen die doelen wel, joh. Die gedrevenheid, die sport zit ook in mij. Ik ben een atleet. Ja. Ik wil hoger springen. Ik wil sneller schaatsen.
Ja.
Ik ben autonoom. Ik wil het zelf in de hand houden. Ik wil een boek schrijven en met een hele goede gave uitgever. Maar ik ga het doen.
Ja. Je hebt hem zelf geschreven echt? Of ja. Je hebt hem zelf geschreven?
Ja, en, ja. Wel met schrijfhulp van Thomas Hoogling, waar ik heel blij mee ben. Dus dat heb ik ook wel nodig. Maar ik schrijf in de kern zelf. Ja. En ook met tekeningen en visuals van Ruben. Dus het is echt een team effort.
Ja, ja, ja.
Maar het idee komt van mij en de uitwerking ook.
Ja.
En zo is het eigenlijk met First ook een beetje, of met First Energy Cum. We zijn met z'n drieën gestart. Het idee kwam ook van mij, maar ook van mijn compagnon die er al eerder mee was gestart. En dat zijn we gaan doen. En we wisten ook niks. We zijn maar begonnen. Ja. 3-4 jaar lang online gebouwd. Actie ondernemen, leren, gaandeweg. En dat proces, als je er eenmaal in zit en je leert ervan. En je bouwt een soort testcase, een business case. En die werkt, want je ziet dat klanten het kopen. Je ziet dat je herhaalaankopen krijgt, wat een soort bewijs is.
Ja.
Ja, dan wordt het heel uitdagend voor mij. Dan kom ik op een gebied waarvan ik denk, hey, grappig, hè, rondje 25-0, rondje 24-0. Kijken, leuk.
Steeds verbeteren.
Ja, verbeteren. En jezelf tegenkomen en samenwerken met anderen. En dat hele spel constant voeren, vind ik ontzettend. Dat doe ik niet omdat iemand anders mij zegt dat te doen, of dat ik een contract heb getekend voor een baan. En dat iemand zegt, Mark, dit is je baan, dit verwachten we van je. Dat werkt bij mij alleen maar als het hier zit en van binnen komt. En zo werk ik, hè. Dit is niet... Iedereen heeft andere waardesystemen. Iedereen wil misschien iets anders in het leven. Dus de kern is, luister ook niet naar mij. Wat ik daarvan vind, ga het voor jezelf uitzoeken. Klinkt misschien wel leuk. Oh, autonoom. Oh, leuk ondernemen. Ja, dat wil ik ook wel. Nou, bedenk dat nog maar eventjes of je dat echt wil, zou ik zeggen. Dat zal iedere ondernemer tegen je zeggen. Ik ben ook in de kern niet een prototypisch ondernemer. Misschien... wil ik het over een paar jaar helemaal niet meer.
Ja. Kun je altijd nog voor een baas gaan werken? Op kantoor, van 8 tot 5.
Ja, ik denk... dat werkt soms heel goed. Voor heel veel mensen. Ja, dat kan heel goed werken. Voor mij niet.
Ik denk voor mij ook niet.
Of te verpest voor ben, of te autonoom voor ben. Ja.
Te veel vrijheid gehad in je leven.
Ja.
Kun je nooit meer terug.
Nee, wat het grappige is, dat je... Kijk, je kan heel veel vrijheid of autonomie in je leven willen, maar dat moet je moet het wel bewijzen. Je moet er wel, ga het maar creëren dan. Weet je, en dan moet je soms, misschien moet je wel, als het niet bij je past, een baan, misschien moet je wel juist die baan nemen om inkomen te verdienen, zodat je daarnaast vrijheid kan creëren, zodat je daarnaast dingen kan nastreven die je wilt nastreven. En als je daar goed in wordt en daarvan kan leven, dan heb je misschien, kun je meer verdienen, zodat je die baan kan opzeggen als je dat minder leuk vindt.
Ja.
Dus je moet het wel verdienen. Het is niet je moet het tegen kunnen, je moet het verdienen en het moet bij je passen. Als je heel veel hecht aan veiligheid of aan structuur, kun je het beter niet doen. Dan kun je misschien beter iets anders gaan doen. En dat is dan ook goed.
Ja.
Kom maar bij mij werken dan, want ik vind het top om mensen te hebben die daar blij van worden om structuur aan te brengen.
Ja, zo is er voor ieder wat wils eigenlijk. En als je maar weet wat bij je past en wat voor jou werkt. En ik denk dat daar continu naar op zoek gaan, dus essentieel is... om een gelukkig leven te hebben. Als je continu op zoek gaat naar dichter bij jezelf komen, die autonomie ontwikkelen, wat we toch ook een beetje verliezen. Ja. Wat willen we nu echt zelf? Wat past nu echt bij mij? Of doen we gewoon maar wat we doen?
Ja, het is een hele moeilijke vraag, hè? En soms is het gewoon maar dingen doen ook een goed antwoord. Ga maar doen. Probeer daar wel van te leren. Als je iets gaat doen en na een half jaar denkt van, hey, ik weet niet of ik dit vol ga houden. En dat een maand later nog denkt, aanpassingen maakt en een maand later nog denkt, dan moet je op een gegeven moment conclusie gaan trekken. Tenminste, dat zou ik doen.
Ja, ik denk dat het ook een continu vraag blijft. Dat het gewoon, weet je, dat je dat je continu moet afvragen van wie ben ik, waar sta ik voor, omdat dat ook continu verandert.
Ja.
En dat je nooit helemaal, en elke keer als je dan dichter bij het antwoord komt, dan is het weer veranderd of de situatie verandert weer. Het wijst weer een ander stukje van je. Dus dat is het leuke ervan, om dat gewoon jezelf continu af te blijven vragen.
De natuurfilosofen voor de Stoïcijnen zeiden dit heel mooi. Je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier. Dus wat ze ermee bedoelen is dat natuurlijk het leven verandert. De rivier loopt door, stroomt door en jij verandert. Iedere stap is anders. Dus ik denk, als je het hebt over mindset, flexibel kunnen zijn, je kunnen aanpassen, kunnen switchen, sturen, dicht bij jezelf blijven en jezelf kunnen sturen. Dat zijn waarden en dat zijn dingen die je niet op school leert, maar die in de rest van je leven ontzettend belangrijk zijn op ieder aspect. Leven, privéleven, werk. En dat zijn dingen die ook misschien maar goed is dat je die niet op school leert. Die moet je in het echte leven leren door te gaan doen, door te gaan proberen. Door erachter te komen, door te blijven zoeken, graven. En daarnaast ook relaxed te blijven. Gewoon ervan genieten en dat zien als een mooie uitdaging. Het niet te zwaar maken, niet te groot maken, niet te veel in hokjes zetten. Het gaan we maar gaan doen. Ja, soms doen we allemaal maar wat, ik ook. Ja. Alleen daar leer je weer van en dan reflecteer je weer. Dus je doet wat en je neemt even pauze en je reflecteert. Dus ik heb altijd een soort levensstrategie met een paar poten. Eentje is dan mijn bedrijf, ik heb nog wat investeringetjes. Ik heb mijn boek, ik heb lezingen. Ik doe verschillende dingen die ik interessant vind en leuk vind. En ik ga er eigenlijk vanuit dat over de 5 jaar misschien 2 wegvallen, er nog 3 overblijven. En dan komen er misschien weer 2 bij en dan vallen er weer 2 andere weg. Dus dat inderdaad fluctueert. En ik ben een topsporter geweest, 10, 15 jaar. Ik ben nu aan het... Ik noem mezelf ook geen ondernemer, weet ik. Ik ben wel ondernemer, ik ben ook schrijver, ik ben ook presentator, ik ben heel veel dingen. Maar laten we dat maar even onder het kopje vatten van ondernemend iemand. Dit doe ik misschien ook al bijna wel 10 jaar en zometeen misschien 15 jaar. En ik denk dat daarna weer een andere fase aanbreekt. Misschien wel helemaal iets anders. Misschien ga ik mezelf voor de 3de keer wel ontdekken.
Ja, maar zo blijf je bezig en zo blijf je bezig met leven, fouten maken, maar ondertussen ook genieten.
Ja, en dat leren, dat is toch leuk, man. Dus, en af en toe is het helemaal kut. Maar
hoort er ook bij. Ja, ja, mooi. Wat ik nog wel interessant vind natuurlijk ook, waar we niet heel veel aandacht aan hebben besteed. Maar ja, wat maakt nu het verschil tussen een kampioen en geen kampioen? Want ja, het is natuurlijk niet zomaar iets. We zijn er makkelijk aan voorbij gegaan. Jij krijgt die vraag al vaker. Olympisch goud. Ja dat is het hoogst haalbare in de sport.
Ja.
Dat is geen Champions League. Olympisch goud. Dat zijn veel sporters die dat kunnen bereiken. Of tennissers of voetballers. In Nederland is het minder populair dan. Maar in bijna elke sport is Olympisch goud is het hoogst haalbare. En dat heb je gewoon gerealiseerd.
Ja.
En dat heeft er niet altijd zo uitgezien.
Nee, zeker niet.
Naar uitgezien.
Nee, absoluut niet.
En wat maakt dan het verschil? Wat heb je dan veranderd of wat is het verschil geweest tussen jij die kampioen dus niet was en toen uiteindelijk wel werd?
Nou, voor mij, ik denk wel dat het ook verschilt per persoon. Wat voor mij heel erg het verschil heeft gemaakt is, ik kon geen wedstrijd winnen op 95%. Hè. Shawnee Davis, mijn grootste concurrent, of Sven Kramer, die waren op een gegeven moment zo goed dat ze ook op 95% wedstrijden wonnen. En ik helemaal verder in mijn carrière, ik moest echt alles goed doen. 100% op het juiste moment goed zijn. Dus dat besef heeft bij mij best wel iets aangewakkerd in de 4 jaar naar Vancouver toe. Ik had 2 keer de Olympische Spelen gemist in 2002 en 2006 op de 1500. Terwijl ik misschien toen qua statistieken beter was of meer kans had op een gouden medaille. Ik was gewoon een medaillekandidaat, die was ik in principe in Vancouver niet. Maar die 4 jaar tussen 2006 en 2010 heb ik echt gebruikt om me te focussen op 1 ding. Dus ik ben niet allround gaan schaatsen. Alle dingen die ik dacht die me een legende zouden maken in het schaatsen. Ik wil allround wereldkampioen worden, Olympisch kampioen. Ik wilde alles. Dat heb ik overboord gegooid. Ik zei, ik ga 1 ding doen, 1500 meter schaatsen. Daar ga ik me helemaal op richten. Al die jongens die goed genoeg zijn om op 95% een wedstrijd te winnen, Shawnee Davis, Sven Kramer, die moeten uit een ander vaatje tappen. Die maken geen keuzes. Dus die gaan alles doen. Dus daar lopen ze een risico. Dus ze leveren altijd ergens iets in. Het is moeilijker voor hun om te pieken op dat moment. Nou, die heb ik niet, die ballast. Die gooi ik nu van me af. Ik kan mijn trainingsprogramma anders gaan inrichten. Dus ik kan me echt helemaal gaan focussen op die 1500 meter. Dus als ik interval schaats, dan rij ik ronde tijden op de snelheid van een 1500 meter. Niet op een 1000 meter, niet op een 5 kilometer, maar op 1500 meter. Dus alle specifieke schaatstrainingen die ik doe zijn op dat niveau van de tijd waar ik uiteindelijk wil uitkomen. En daarnaast heb ik meer tijd om te rusten.
Ja.
Wat me meer beter maakt op het ijs. Dus die zoektocht zijn 4 lang aangegaan. Dus hoe moet je nou die energiesystemen trainen? Samen met Jack Ory, bewegingswetenschapper, zijn we heel erg gaan kijken. Oké, hoe moeten we de trainingopbouw doen? Hoe zit ik fysiek in elkaar? Hoe kunnen we dat beste optimaliseren voor die 1500 meter? Aeroop was ik slechter op die momenten vroeg in mijn carrière. Omdat ik vaak te hard trainde. Dus ik ben minder hard gaan trainen of minder in het rood gaan trainen. Ik ben wel meer uren gaan maken, maar minder, veel minder het rood opzoeken. Hè? Wat je vaak denkt als sporter. Ik moet hard beuken. Dat doen heel veel topsporters helemaal niet. We zitten heel veel tijd helemaal niet in het rood. Maar we brengen wel veel tijd door in schaatshoeken. In...
Mm-hmm.
Dus fysiek hebben we het helemaal op de rit gekregen. Een hele grote factor voor mij was die situatie met mijn ouders. Dus mijn positie als kind innemen. En emotioneel stabieler daardoor te worden. Ik was altijd instabiel. Ik viel veel op gekste momenten in de wedstrijd. Dus eigenlijk heb ik gewoon tegen mijn ouders gezegd... Pap, mam, hey, dit is niet aan mij. Jullie moeten jullie shit fixen. Of niet, maar dat is niet aan mij. Ik hou van jullie allebei. Ik wil weer contact met je pap. Mam, ik ben niet je handlanger. Dit is niet mijn strijd. Dus ik stond daarmee op een punt... Nou, eigenlijk, voor mijn gevoel, ben je dan misschien pas echt volwassen. Hersentechnisch ben je dat pas ook, na je 25ste. En op dat moment werd het voor mij kalmer, rustiger. Ik kon me gewoon meer focussen 4 jaar lang op dat ene ding. Daar zat veel meer flow in. Ik was beter in trainingen. De trainingen kwamen beter aan daardoor. Ik was emotioneel stabieler. En ik was gefocuster op wat ik deed, maar ook op één doel. En ik wist 2 dingen. Als ik aan de start sta, er zijn 2 wedstrijden die eigenlijk echt belangrijk zijn. Dat is het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is in Nederland vrij belangrijk. Als je daar een misser maakt, kom je niet eens op de Spelen en de Spelen zelf. Dus alle trainingen, alle mentale trainingen zijn daarop gericht. Dus ik ben gaan praten met een F-16-piloot. Hoe visualiseren zij heftige situaties? Hè? Wat gebeurt er als een raket op ze wordt afgeschoten? Mm-hmm. Ja, dat noem je eigenlijk een negatieve visualisatie. Grappig, ja. Dat doen de stoïcijnen ook. Dus wat gebeurt er nou als je emotioneel geschud wordt op zo'n moment, op zo'n dag? Hè? Wat als er een braam op je schaat zit of een tegenstander voor je valt of de rit wordt uitgesteld? Hoe reageer je emotioneel? Het zijn allemaal scenario's waar ik doorlopen heb. Ik heb positief gevisualiseerd. Dus hoe ziet nou de perfecte 1500 eruit? Helemaal doorlopen. Kan ik slag voor slag, weet ik hem, voel ik hem. Ik weet hem niet alleen in mijn hoofd. Ik voel hem in mijn lijf. Hoe ik die moet schaatsen. Als er iets misgaat, weet ik hoe dat voelt. Hoewel natuurlijk nooit 1-op-1 dat er een realiteit is. Maar ik weet, ik heb dat gevisualiseerd. Dus ik weet hoe ik met lastige situaties omga. Ik heb ademhalingsoefeningen gedaan. Dus ik weet dat ik 's avonds 10 minuten neem, mijn ademhaling tot rust breng, waardoor ik goed kan slapen. Ook op momenten dat er stress is. Dus met die dingen ben ik allemaal aan de slag gegaan 4 jaar lang. Al die onderliggende onderwerpen. Ik heb 1 jaar geen druppel alcohol gedronken voor de Spelen. Ik heb me helemaal gefocust eerst op het Olympisch kwalificatietoernooi. Nou, dat ging aardig. Dan ben ik 3e of 4e. Ik heb het gehaald. Was geen topfavoriet. Ja, en daarna kwam ik op de Spelen en ik heb op de Spelen echt de beslissing gemaakt van oké, jongens, ik heb 2 keer de Spelen gemist. Ik heb 1 keer de tv aangezet om te kijken. Ik heb 1 keer in het stadion gezeten om een 1500 meter te zien in 2002 en 2006. En wat ik daar zag is dit. Zoveel mensen onder hele grote druk kiezen de veilige route. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen, sporters die starten op een 1500 meter te veilig starten. Ze denken, oeh. De druk is groot en onder hele grote druk gaan mensen iets veiliger reageren. Ik zo, help. Dus wat ze gaan doen op een 1500 meter is inhouden op de start. En als je het moet hebben van je snelheid, zoals ik op een 1500 meter, is dat funest. Als je de eerste 600, 700 meter inhoudt op een 1500 meter, ben je weg. Ja, dan kom je over de streep, heb je heel veel over de laatste ronde. Maar dan zijn er altijd jongens die heel goed zijn in zo'n laatste ronde, die veel beter worden. Dus je speelt niet op je kracht, je gaat zitten op je zwaktes. Je gaat reageren vanuit angst. Die beslissing heb ik gemaakt. Ik ga niet reageren vanuit angst. 1 ding, hier in mijn hoofd en in mijn hart. Als dat startschot gaat, ik zet mijn tanden erin en ik laat niet los. Ik geef alles wat ik heb. Ik ga echt vol op mijn eigen kracht zetten. En dat is vol openen. Hard de eerste ronde rijden. Kapot ga ik wel. Ik wil 1 ding niet. En dat is over de streep komen en denken, oh shit, had ik me iets harder gestart. Of, oh, ik heb niet mijn eigen raceplan gevolgd zoals ik altijd deed. Dus ik dacht, als je de eerste passen maakt, dat startschot gaat, boom, we gaan. We gaan. We gaan niet terughouden. We gaan alles geven. En dat was zo fijn toen ik over de finish kwam. En toen kwamen er nog 2 ritten na mij. Ik kon er altijd nog 5e worden. Dat ik dacht van, ja, dit is het. Ik heb alles gegeven. Ik heb hier echt helemaal nergens meer iets laten liggen. Ieder grijntje, ieder vezeltje in mijn lichaam ligt hier op het ijs. Dus ja, er kan iemand beter zijn vandaag. Dat betekent dat ik geen gouden medaille win, maar... This is it. Meer zit er niet in. Met alles moet ik nu rekening houden en moet ik accepteren. Maar dit kan ook nog eens heel gek gaan, jongens. Succes. En ze kwamen niet meer in die tijd.
Wauw.
Ja.
En wat voor gevoel ging het toen door je heen?
Ja, Ja, dat is diepe voldoening, blijdschap. Als je goud wint, helemaal na zo'n traject van 12 jaar. Dat is echt, ja, dat is met geen pen te beschrijven. Er gaat zoveel door je heen. Ook ongeloof. Ook wel weer, hè, als je het hebt over stoïcijns mindset. Ik denk, wat kan ik doen tot aan de finish? Wat daarna de finish is, ja, irrelevant. Dus dat, ja, dat denk je ook helemaal niet bijna. Je denkt niet van, oh, dat is wel leuk. Dan heb ik zo meteen een huldiging. Krijg ik gauw medaille, een nieuw contract. Natuurlijk schiet het dan een keer in trainingen door je hoofd heen.
Ja, ja.
Maar dat blokje. Je denkt, het gaat tot de finish. En wat er na de finish komt, doet er niet toe. Is niet aan mij. Dus als dat dan daadwerkelijk gebeurt, is het zoiets, ja, van, wow. Ik kan het niet geloven. Dat zeg ik laat ik in een interview. Ik kan het niet geloven. Ja, dat besef, dat daalt natuurlijk in. Want ik had echt wel het doel om goud te winnen.
Ja,
ja, dat is een gevoel van ongeloof. Van wow. Ik heb hier in geloofd samen met de mensen met mij. Als je fan van mij was, dan moest je dat niet doen om heel veel feest te vieren. Want ik had 5 jaar geen wedstrijd gewonnen tot dan toe. Maar ja, als dat dan lukt met zo'n team om je heen. Die daar dus ook in geloven. Ja, dat is waanzinnig.
Ongekend.
Ja,
daar geniet je waarschijnlijk elke keer als je dat vertelt toch alweer een beetje opnieuw van.
Ja, het is ook heel veel dankbaarheid. Als ik die video's zie of ik het vertel, dan is het dat vooral van wow, wat bijzonder dat zoveel mensen, of zoveel, dat is eigenlijk maar een klein groepje mensen, in mij geloofden nog steeds. En ik in hun. Ja. En dat we dat hebben gedaan en dat gelukt is. Dat, ja, dat is diepe voldoening. Echt diepe voldoening.
Ja, ongekend. Ik vind het heel bijzonder. Los van die prestatie ook alles wat je daarna bent gaan doen. Want ik denk wel dat er, ja, dat is altijd maar de vraag. Hoeveel mensen heb je inmiddels bereikt met jouw verhaal?
Ja.
Hoeveel mensen heb je inmiddels geïnspireerd? Heb je daar een idee van?
Ja, ik denk wel dat ik 3-4 keer in de week spreek of zo. En dat zijn meestal wel mensen. Ik denk gemiddeld de groep is, ja, 70, 80 mensen. Soms zijn het 50, gisteren 250. Dus ja, ja, reken maar uit. Dat zijn er net 200-300 per week, denk ik wel.
Je hebt je podcast. Je hebt natuurlijk podcast waar je uitgenodigd wordt. Je hebt, ja, natuurlijk je Olympische prestatie. De openheid natuurlijk ook wel. Hè, die je dus deelt met mensen waar mensen heel veel aan kunnen hebben.
Ja.
Weet ik eigenlijk wel zeker dat ze daar veel aan hebben. Dus ik denk dat het wel 100.000 mensen zijn die je inmiddels hebt bereikt en geïnspireerd hebt om...
Ik hoop het, ja.
Wat meer van hun leven te maken of problemen die ze hebben te kunnen aanpakken.
Ja, ik zeg, dat vind ik het mooiste. Zeg maar, ik hoop dat mensen het leven aangaan. Dat ze niet terugtrekken. Maar ga het maar aan. En sommige dingen zijn heftig. En er zullen voor mij ook nog hele heftige dingen gaan volgen. En hoe ik daarmee omga, ja, dat weet ik ook niet. Het is makkelijk gezegd, hè. Ik kan alleen maar over het verleden praten, niet in de toekomst. Alleen... dat die dingen gaan komen, ja, dat gebeurt. Dus af en toe word je echt geschud in je leven. En daar kunnen we wel van wegblijven. En ja, ik kan de veiligere keuzes maken. Als ik het echt rustig aan wat willen doen, had ik niet moeten gaan ondernemen, kan ik je vertellen, het afgelopen jaar.
Ja.
We zijn echt door een rollercoaster gegaan. En ja, als je in zoveel aspecten van je leven, ja, heb je die keuze. En je hoeft het niet allemaal tegelijk te doen, maar ja, ga er vol in. Ga vol leven. Doe dat. En weet dat er een oplossing is ergens. En weet dat die diepe dalen er ook bij horen. Maar ja, daar ligt, vind ik, ook de waarde. Er ligt ook de pijn en het verdriet. Maar er ligt ook de waarde. En dat is leven. Dat is toch mooi dat we hier allemaal op deze planeet zijn. En met elkaar kunnen leven. Dus wees niet zuur. Wees niet verbitterd. Ook niet richting anderen. Ook al doen ze je pijn. Blijf welwillend. En maak er iets heel moois van. Met al de uitdagingen die ook op je pad terechtkomen.
Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je dus ook echt het beste van je leven kan maken. Openstaan, ja, voor een positieve afloop en blijf niet hangen in het negatieve.
Nee, absoluut. Ik denk dat dan Seneca, zijn beroemde Romeinse stoïcijns filosoof, die zei, ja, elke dag moeten we eigenlijk beseffen dat we Fortuna's race gereden hebben. En dan bedoelt hij Fortuna, vrouwen Fortuna, het lot, hè, dat wat ons wel of niet gezind is. En dan moet je denken, ik ben dankbaar voor vandaag, ik ga vredig slapen. Morgen wakker wordt, is even niet relevant nu. En niet aan mij. Misschien wel niet eens. Maar dat wil niet zeggen dat je niet vandaag de dag het juiste hebt gedaan en het mooie hebt gedaan. Dat wil niet zeggen van ik heb alle bloemetjes buiten zitten en gefeesten de hele dag. Maar dat je wel een soort kunstwerk van je leven probeert te maken. Ja,
ja, mooi. Ben je een gelukkig man?
Ja, ik ben wel. Ja, vind ik moeilijk.
Ja, wat houdt dat voor jou in?
Ja, ik vind geluk, de definitie van geluk daarmee heel, heel lastig. Ik leef wel een heel een leven vol vervulling. Dat vind ik eigenlijk mooier. Ik groei en bloei, maar ook ik worstel ook met mezelf af en toe. Ik worstel ook met keuzes die ik moet maken. Heel diepe keuzes, heel diep van binnen. Ja, dus geluk is voor mij niet. Hè. Ik vergelijk het in mijn boek met een Lego bouwwerkje. Als je een Lego bouwt, zoals vroeger, dan steentje voor steentje. Af en toe pest je broertje omdat je een steentje van hem nodig hebt. Of dan krijg je een klap terug. En dan heb je dat bouwwerk af. En dan denk je, ja, maar je gaat door, je luistert niet aan je moeder. En dan heb je dat bouwwerk af. En dan denk je, ja, nu dan.
Ja.
Het is altijd weer ja, die Lego steentjes zoeken. En een nieuw bouwwerk maken. En
ja.
Af en toe de strijd aangaan met je broertje of met iemand anders. Maar dat op een goede en mooie manier doen, dat is ja, dat is eigenlijk wat ik iedere dag probeer te doen. Gewoon weer met Lego spelen. En ja, ik hoop ook niet dat er een einde aankomt. Het zal wel dat ergens misschien een keer een einde aankomt. Hè? Je kan een bedrijf misschien ooit verkopen of misschien helemaal niet. En blijft het iets wat gemanaged wordt door iemand anders die het heel goed kan. Waarschijnlijk veel beter dan ik. Of misschien is het laatste boek dat ik schrijf. Misschien schrijf ik er nog wel 10. Dingen zijn soms eindig en beginnen dat daardoor zijn ook weer de kans op nieuwe dingen. En dat zijn ja, die processen zijn soms heel heftig. Stoppen met topsport is heel heftig. Dat wat ik met mijn moeder vertelde, zijn heel heftige dingen. En ja, die zullen gaan komen nog ook in mijn leven. En dat is ook wat waar ik iedere dag nog bij nadenk of mee worstel. En dat
ja.
Ja, ik hoop dat daar voor alles een oplossing is. En ik weet diep van binnen dat ik de kracht heb om daar doorheen te komen en ook op te staan de volgende dag en er weer iets moois van te maken. Dat is iets waar ik diep van binnen op vertrouw, wat er ook gebeurt.
Mooi. En wat zijn dingen waar je nu mee struggelt? Wat misschien de wat minder mooie...
De mooie vertel ik over 10 jaar. Ja.
Is niet voor nu, ja. Nee. Maar wat zijn dingen waar je echt... Ja,
hey, dat is heel moeilijk, vind ik, om... dat stukje met mijn ouders had ik niet verteld op het moment dat daar toen gebeurde. Dus we hebben de afgelopen jaar met First ook heel veel heftige dingen meegemaakt. En dat is gewoon nog van dag tot dag zijn er dingen waar we doorheen gaan en meemaken. Alleen, ja, dat soms vraagt dat reflectievermogen en afstand om daar iets over te kunnen zeggen. Dus dat is iets voor later. Maar ja, dat houdt nooit op. Dus ik denk niet, ik weet niet, misschien, ik hoop dat stiekem natuurlijk wel, hè, dat je over 10 jaar lang denkt, nou weet je, doe eens even iets minder gek, tijd het, doe maar rustig aan, kalm, chill, relax, wat langer. En het is misschien ook wel goed om dat te doen, maar nu nog niet.
Nee, zover is het nog niet.
Nee, ik vind het heel uitdagend nu allemaal, maar ja, ik ben wel toe aan vakantie, dat wel.
Lekker van genieten.
Ga ik zeker doen, dan ga ik alles even uitzetten.
Ja, heerlijk. Nou, top. Ja, ik wil je bedanken voor een heel mooi, boeiend gesprek. Het was heel mooi om met jou in gesprek te kunnen gaan. Jouw lessen te leren. De eerste keer dat we echt over de stoïcijnse mindset zijn uit gaan diepen. Ik heb het al vaker voorbij zien komen. Nu mooi om daar dan even wat dieper op in te gaan. Vanuit je boek Drive. Heel interessant. Vanuit Flow. En ja... Ik zou zeggen, een hele fijne vakantie. Ga ervan genieten.
Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel, man.
En luisteraars, kijkers, weer bedankt. We gaan met een kleine break. 2 maandjes ongeveer, voordat we weer met een nieuwe aflevering komen. Els van Stijn staat op het programma.
Oh, gaat Els...
Els van Stijn komt langs. Stop, Richard de Let komt langs.
Oh, leuk. Ja, Els is... Els heeft een mooi plekje, maar fantastisch.
Ik ben naar dinsdag geweest.
Oh.
Als representant.
Oh, wat goed zeg.
Ja, dat is cool.
Bijzonder, hè?
Ja. Heel bijzonder. Dus ook mooi ter voorbereiding op de podcast met haar. Zij komt in oktober. Dus
oh, wat leuk.
Een kleine break. En ik denk genoeg om voor de luisteraars eens even terug te bladeren door de podcast. Of wellicht jouw podcast of van andere gasten die er zijn geweest. Genoeg content voorlopig ligt er nog klaar. Mark, dankjewel. Luisteraars, kijkers, voor nu bedankt. En tot de volgende.